Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Mijn zakenpartner is vandaag Tanja Nagel, commissaris bij EY, P&O Consultants en Kasbank. Welkom.
Dankjewel.
En onze eerste gast is Annemarie Buitelaar, de CEO van Marktplaats. Onze buren, bovenburen, ook welkom.
Dankjewel.
Helemaal naar beneden afgedaald voor een mooi en uitgebreid gesprek zometeen. Maar eerst, Tanja, waar wil jij de aandacht op vestigen?
Nou, ik vond het nieuws dat James Dont CEO wordt van Barnes & Nobles. Het stond afgelopen zaterdag in het NRC, maar het stond al eerder in Forbes magazine. Ik vind het zo'n mooi verhaal, omdat het hij is ooit begonnen als banker bij JP Morgan op zijn 22e. Op zijn 26e dacht hij, nee, ik wil een boekstore openen. En dat deed hij in Londen. Vervolgens is hij in 2011 de CEO van Waterstone Bookstores geworden.
Ja, want hij begon aan zijn eerste boekhandel in een tijd dat die boekhandels ook al niet de tijd mee hadden.
Nee, want toen begon natuurlijk de concurrentie op internet zo ongeveer net. Hij heeft het goed voor elkaar gekregen. En de reden waarom ik het ook graag breng als nieuws, ik vind het zelf zo heerlijk om in echte boekenwinkels mijn tijd door te brengen. En mijn kinderen, echte millennials, vinden dat ook heel leuk. Dus volgens mij is het ook echt niet zo dat echte boekwinkels ten dode zijn opgeschreven. Ik vlieg later deze week naar San Francisco. Ik heb een middagje ingeruimd.
Maar wat is zijn plan? Want hij redt de boekhandels. Hij redt het fysieke boek. Doet hij dat omdat hij er zo van houdt, of omdat hij die winkels anders inricht, of gaat hij ook gewoon keihard saneren?
Hij doet twee dingen tegelijk, want er moet natuurlijk gesaneerd worden, want er wordt ongelooflijk verlies gemaakt bij Barnes & Nobles. En hij heeft dat ook bij Waterstone gedaan, dus het is de harde en de zachte kant. Maar wat het mooie is van die zachte kant, is dat hij de mensen heel veel kwaliteit, hij neemt mensen aan met heel veel kwaliteit of laat ze ontwikkelen. En ze krijgen ook alle ruimte om dat in die boekwinkels te laten zien. Dus er is heel veel adviesmogelijkheid als je in die winkel komt, omdat de medewerkers echt alles van de boeken weten.
Dat is belangrijk, maar tegenwoordig kan je in een boekwinkel ook steeds meer een kopje koffie drinken, uitgebreid gaan zitten. Is dat wat jou betreft ook van belang of niet?
Chesterfield-stoelen, ja, tuurlijk, het hele verhaal. En in Nederland hebben we dat maar een beetje, hè, dus het zou fijn zijn als wij dat ook wat meer kregen. Maar het is denk ik wat we tegenwoordig een hele beleving noemen. Hè.
Hij zei toen hij die stap maakte van JP Morgan naar zijn eigen boekhandel, ik ben al klaar met producten die ik helemaal niet kan zien, diensten die wel van belang zijn, maar waar ik fysiek niet zoveel mee heb. Heb jij dat wel eens gedacht?
Ja, tuurlijk. Ik moet je ook zeggen dat als ik nu kijk naar mijn commissariaten, dat ik soms wel eens denk, ik zou het zo leuk vinden om ergens commissaris te zijn waar ze echt nog iets maken.
Is dit een oproep?
Nou, ook. Ja, waarom eigenlijk niet?
Okay.
Ja.
Laten we aan Annemarie Buitelaar vragen. Wanneer was u voor het laatst in een boekhandel?
Voor het laatst in een boekhandel? Nou, laat ik eerst zeggen dat ik ook dol ben op de echte verhalen en ook zeker op boekhandels, zoals jullie wellicht kunnen begrijpen, hou ik heel erg van online shoppen. Maar de enige winkel waar ik echt heel graag fysiek naartoe ga, is de boekenwinkel. En daar kan ik ook echt de tijd helemaal verliezen en uren rond blijven lopen. De laatste keer, moet ik heel eerlijk bekennen, ging ik daar alleen heen om even snel een verjaardagskaart te halen. Maar de verhalen en de echte experience, dat is natuurlijk wat de boekenwinkel zo mooi maakt. En
dat, die verhalen kunnen op een e-reader ook tot leven komen.
Nou, toch gaat het mij ook juist inderdaad die lekkere Chesterfield-stoelen.
Het ruikt ook niet zo lekker, hè, die e-reader.
Ik heb er zelf ook geen, hoor.
En vooral het rondsnuffelen. Gewoon echt kijken naar wat zijn de pareltjes. Wat zijn de top 10, top 20 boeken. Vooral oriënteren op, waar kun je verder nog losgaan? Wat kun je?
Ja, en dan online kopen. Nee.
Soms, maar nogmaals. Ja, maar nogmaals, die boekenwinkel, dat is er toch wel één waar echt die ervaring natuurlijk fantastisch is.
We gaan naar een ander verhaal.
BNR, Kees de Kort.
En of het prachtig is, dat valt nog maar te bezien, want we hebben contact met Kees de Kort. Welkom.
Dag Thomas.
We zullen het denk ik deze week wat vaker hebben over een bijeenkomst, een ontmoeting die eraan zit te komen, namelijk de G20. Het staat vooral in het teken van een ontmoeting tussen Trump en Xi, tussen de Verenigde Staten en China. Wat zit er volgens jou in het vat?
Nou, ik denk zelf niet zo heel veel. Als alles mee zit, komt er een soortement overeenkomst tussen Amerika en China die betrekking heeft op misschien een gedeelte van de handel. Daar wil ik af zijn. Dat kan dan verkocht worden als een PR-overwinning in China. En dat kan verkocht worden als een PR-overwinning in Amerika. Maar dat gaat niks afdoen aan het grote verhaal tussen Amerika en China. Is dat Amerika vindt dat China het geheel moet. En dat punt als patenten, subsidies en toetreding tot de Chinese markten, dat gaat recht overeind staan Dus misschien even een soort adempauze in de handel. Daar gaat dan iedereen heel enthousiast over zijn. Maar het gaat heel kort duren, want daarna wordt de druk weer opgevoerd.
En jij zegt, China kan deze deal ook tekenen zonder al te veel gezichtsverlies. Je hebt al eerder gezegd dat jij uitgaat van het feit dat dan de oude deal, waar China dus eigenlijk niet meer mee kon instemmen, opnieuw op tafel komt.
Ja, dat denk ik. Dat zou nog kunnen. Als Xi zich niet... Kijk, Trump speelt hardball, daar is hij al mee bezig. En dat kan hij ook, omdat hij vanuit Amerika gesteund wordt. En hij is er weer in de hand. Dus als hij de juiste toon aanslaat, kan er misschien die deal komen. En als hij te grote mond heeft, dan gaat ook dat niet door. En ja, dat is een beetje mijn punt met China trouwens. Kijk, het is de tweede economie ter wereld. Het is een groot land, veel contacten met de buitenwereld. Export-import. Het is ook een beetje een black box. Censuur, dictatuur, we weten er heel erg weinig van. En ik denk dat de problemen in China sociaal, maatschappelijk, financieel veel groter zijn dan we denken. Dus dat China veel kwetsbaarder is dan we denken. En dat kan dan weer, als dat blijkt zo te zijn en het uit de hand loopt, dat kan er weer grote gevolgen hebben voor de wereldeconomie. Want ze zijn een grote speler natuurlijk.
Maar jij zegt, we weten er te weinig van. Censuur, er wordt van alles onder de pet gehouden. Kun jij ook wijzen op bijvoorbeeld cijfers die gaan over werkloosheid?
Nou ja, kijk, dat is het punt. Je hebt het officiële verhaal, waarvan je weet dat ik daar niets van geloof. Maar er sijpelen toch. Want China heeft ondertussen veel contact. Er zijn veel meer mensen in China, die uit buitenland China. Er is meer contact, dus er sijpelt ook wel nieuws uit. En op basis daarvan denk ik dus dat het veel slechter gaat. Dat is het punt met China. Ten aanzien van Amerika en Europa, daar kun je van mening over verschillen hoe het gaat. Maar daar zijn de verschillen van mening niet heel groot.
Maar wat zijn dan de laatste cijfers? Als je het hebt over werkloosheid, over loonontwikkeling.
Maar in China zijn de verschillen van mening ontzettend groot. Er zijn echte China-believers die cijfers geloven. En er zijn mensen die dat niet doen. Dus dat is ook het belang van meer tijd aan China te besteden. Maar die werkloosheid, ja, ik denk dat het toeneemt. Want het sijpelt door bijvoorbeeld dat de loonontwikkeling in China tegenvalt op sommige plaatsen. Dat heeft niet zozeer te maken met uurlonen, als wel minder overuren. Er zijn verhalen over bedrijven die langzaam maar zeker hardop over nadenken om productievestigingen te verplaatsen van China naar andere landen. Ja, dus weet je, dat soort details druppelen door en dat heeft een consequentie op de werkloosheid. Maar dat merk je in China niet zo, want de meeste mensen die in China werken, wonen niet waar ze werken. Dat zijn migranten. En er zijn bijna 300 miljoen mensen in China die heel ver weg wonen van waar ze werken. En op het moment dat het wat minder gaat met die arbeidsmarkt, worden die gewoon naar huis gestuurd. Dus laten we zeggen, in termen van sociale onrust in zo'n stad waar het misgaat, dat merk je niet. Want de meeste mensen die er last van hebben, die worden als het ware terug het grote China ingestuurd. Dus weet je, dat zijn van die dingetjes die spelen. Nou, die varkenspest, dictatuur, waar het vaak over gaat. Ik denk dat de problemen serieus veel groter zijn dan bekend is.
Ja, en dat het zich niet alleen beperkt tot die varkenspest, maar we hebben het eerder gehad over de 7 plagen die China op dit moment treft.
Dat komt er ook allemaal bij natuurlijk. Hè. Nou, we hebben het al dat Huawei. Dat is natuurlijk, behalve de handel, is nu op een gegeven moment op de agenda komen staan, die G20, spionage en ICT. Nou, die hebben al aangekondigd dat hun omzet waarschijnlijk gaat halveren. Nou, weet je, ook zo'n bericht. Niks is doorslaggevend, maar opgeteld krijg je toch het beeld van, het gaat minder, ook het verzet in de rest van de wereld met dat Chinese initiatief van het One Belt, One Road, hè, die zijderoute, dat er gaan ook steeds meer landen tegen protesteren.
Maar dat sluiten zich ook steeds meer landen aan.
Ja, maar tegen heel andere voorwaarden. In Europa durven ze ook wat meer tegen China te zeggen. Dus weet je, aan alle kanten denk ik dat de economische ontwikkeling, financiële ontwikkeling in China onder druk staat. En nou, hoeveel, of het echt helemaal zo is, weten we natuurlijk niet, maar Dat is een grote bron van potentiële onrust.
Nog een brug slaan naar de grote vijand van China, althans de animositeit. De Verenigde Staten, er zijn cijfers bekend geworden over de inkoopmanagers. Wat blijkt daaruit?
Ja, voorlopige cijfers. Ja, dat is wel opmerkelijk. Die worden echt tamelijk somber. En met name, het maakt niet zoveel uit of je nou in de Amerikaanse industrie zit of in de Amerikaanse dienstensector. De inkoopmanagers die zijn, nou, ze zijn niet heel somber, maar ze zijn echt behoorlijk somber aan het worden. Ja, en als je gewoon kijkt, dat is een beetje ook een soort met vertrouwensindicator. Dus blijkbaar laten die mensen ook wel luisteren naar publieke opinie, verhalen over het handelsconflict. Want als je gewoon kijkt naar de harde data uit de VS, nou, die zijn niet echt geweldig en die worden langzaamaan zeker wel wat minder.
Nou, genoeg om een renteverlaging te overwegen.
Ja, dat had niks met de economie te maken. Dat weet ondertussen wel. Ik heb het idee dat de harde data beter zijn dan de zachte data. En dat is voor Amerikaanse begrippen toch wel heel bijzonder.
Over inkoopmanagers gesproken, die zijn er ook voor de eurozone. Wat is jouw voorlopige conclusie?
Nou ja, kijk, de harde data zijn dat de Amerikaanse economie in ieder geval een stukje beter draait dan de Europese economie. Maar de zachte data, die Europese vertrouwen, die inkoopmanagers. Nou, aan de maakkant, daar weet je, dat lijkt wel of er geen licht meer aan de horizon komt. Die zijn extreem somber. Maar aan de dienstenkant gaat het best wel. Niet echt keurig eraf, maar best optimistisch. Dus dan, ja, ook in Europa zien we, en in Frankrijk gaat het dan wat beter. Want in Europa zijn nou, als er opgeteld, heeft men meer, hebben de inkoopmensen meer vertrouwen in de toekomst dan de Amerikaanse inkoopmensen vertrouwen in de toekomst hebben. Dat is ook wel een beetje een raar fenomeen. En in Europa ook, ja, die maakkant, ja, dat, Thomas, dat is zo zonde dat je denkt van die mensen die willen gewoon stoppen met werken.
Kees, heb je nog een persoonlijk hitteplan of moet ik me zorgen maken over ons gesprek van morgen?
Dat hoeft helemaal te doen, Thomas. Rustig blijven. Kanten kan je redden, Thomas. Dat weet je.
Kanten kan ons redden. Tot morgen dan, Kees.
Tot morgen, Thomas.
Mooi was die tijd dat je nog prikwoorden had van de Spar of de Albert Heijn. En dat je daar je geluk moest beproeven op zoek naar bijvoorbeeld een tweedehands kanarie. Zo.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Binnenkort kunnen kopers en verkopers na het sluiten van een deal op Marktplaats ook meteen de verzending daarvan regelen via dit handelsplatform. Marktplaats lanceert samen met PostNL een slimme verzendoptie. Wat dat precies gaat inhouden, daarover praten we met Annemarie Buitelaar, de CEO van Marktplaats, en mijn zakenpartner is Tanja Nagel. Zometeen meer over die samenwerking, maar over welke deals hebben we het dan vandaag en deze uren? Want ik begrijp dat het vooral gaat om airco's en zwembaden.
Dat klopt. Nou, Nederland is een echt handelsland. En als echte Hollanders zijn we altijd heel goed in het zoeken naar de beste deal. Het meest populaire zoekwoord op Marktplaats is dan ook eigenlijk het hele jaar door gratis. Alleen bij uitzonderlijk warm weer of uitzonderlijk koud weer. En deze dagen wordt er volop gezocht naar zwembadjes, maar met name de airco's zijn niet aan te slepen. Dus inderdaad, heel Nederland zoekt nu naar airco's en zwembaden.
Die dan denk ik niet gratis zijn.
Het is altijd bij ons een kwestie van vraag en aanbod. Inderdaad, airco's zijn niet gratis. En helemaal deze dagen, waarbij de vraag natuurlijk stijgt en het aanbod waarschijnlijk niet evenredig stijgt, kunnen de prijzen inderdaad oplopen.
En voor de mensen die heel goed zoeken, begrijp ik dat er ergens de grootste opblaasbare glijbaan ter wereld aangeboden wordt op Marktplaats.
Ja, dat klopt. We hebben inderdaad nu een advertentie op de site staan met een glijbaan van ruim 500 meter.
Wow.
Ja, dus dat gaat toch niet af als die opblaasbaar is?
Gaat PostNL die ook verzenden dan?
Ik vraag me af hoe dat eruit gaat zien. Daar hebben we dan weer andere diensten voor waar we in ieder geval mee bezig zijn. Om dat ook in de toekomst mogelijk te maken. Maar ik denk niet dat dit een standaard brievenbuspakketje kan worden. Maar inderdaad, we hebben het er nog wel over gehad. Hij is opbreekbaar in losse delen. Dus we hebben het er zelfs over gehad. Moeten we hem voor dit gebouw hier kopen in Amsterdam en met de glijbaan naar beneden?
Maar is hij er nog op dit moment? Ik moet even de laatste stand van zaken,
Thomas,
eerlijk gezegd. Nou ja, god, ik vind dit wel een mooi, curieus dingetje. Ik gooi wat dingen weg en dan krijg ik deze glijbaan erbij.
Een half uur geleden was hij er nog. Maar het kan heel snel gaan op ons zij. Dus ik kan niet garanderen dat hij er nu nog is.
We zoeken het dan meteen in de reclame even op. Of als u hem nu meteen paraat
heeft.
Hij staat
er nog.
Voor?
Even kijken. Nog over... dus te onderhandelen.
Ja, u mag bieden.
Oh, u mag
nog
bieden.
Overeen te komen, ja.
Dan, over Tanja zei het al. Hoe komt hij dan van A naar B? Want u lanceert een samenwerking met PostNL. Wat gaan klanten daarvan merken?
Wat klanten gaan merken is dat het vooral heel veel makkelijker wordt om te handelen. Wij zijn eigenlijk altijd vanuit Marktplaats bezig om het kopers en verkopers zo makkelijk mogelijk te maken om te handelen. En wat we hebben gezien is dat het toch vaak nog lastig is als de deal dan eenmaal gesloten is om die verzending te regelen. Nou, vanaf later deze week, begin volgende week, kun je alles regelen vanuit de app of vanuit de website.
Stond eerlijk gezegd gepland voor vandaag, maar heeft u een kleine tegenslag gehad?
Dat klopt, hij stond gepland voor vandaag. Sterker nog, hij zou op dit moment gelanceerd worden, terwijl ik hier bij jullie
geweest.
Zou... Ja, inderdaad. Maar we zijn er vanmorgen achter gekomen dat er nog een kleine bug in het product zat. En uiteraard willen we gewoon alleen maar live gaan als we zeker weten dat het helemaal goed werkt. Dus dat betekent dat nu de laatste hand wordt gelegd aan deze nieuwe service en dat hij elk moment, ergens in de komende dagen, dat we hem ook live zetten.
En wat betekent dat dan precies?
Nou, dat betekent dat op het moment dat je met een koper en verkoper, of dat verkoper en koper een prijs overeen zijn gekomen, hoeven ze niet meer de app te verlaten. We hebben op dit moment zo'n 11 miljoen advertenties live staan. En we weten daarvan dat ongeveer de helft ook daadwerkelijk verstuurd kan worden.
Mm-hmm.
Op dit moment kan een verkoper aangeven, dit product kan opgestuurd worden. En op het moment dat de koper dat ook daadwerkelijk wil, dan kan de koper gewoon via de app worden automatisch de adresgegevens ingeladen. De verkoper krijgt een adreslabel en kan gewoon met de telefoon en het pakketje naar een PostNL punt. Nou,
Okay.
En hoeft eigenlijk alleen maar de barcode te scannen. Dus geen gedoe meer met adressen uitwisselen.
En zou een volgende stap kunnen zijn dat PostNL het gewoon op komt halen?
Zeker een volgende stap kunnen zijn. Ik ben zelf ook best lui. dus we zijn absoluut nu al aan het kijken, wat kunnen we hierna gaan doen? Dus inderdaad ophalen of aangeven op welk tijdstip.
Maar dat heeft u al besproken. Dat is eigenlijk een verdere stap in de samenwerking.
Nou, we zijn eigenlijk continu aan het kijken vanuit Marktplaats. Hoe kunnen we het kopers en verkopers makkelijker maken om gewoon snel te handelen. En dit hoort daar zeker bij. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan dat bankstel in Groningen. Dat is wat lastig voor de postbode. Dus daar kijken we juist weer naar andere koeriersdiensten. Neem bijvoorbeeld een brenger, een start-up.
Ja, een start-up, hè? Dat is lastig. Ja.
Ja, klopt. Waarbij we dan kijken van, hier in Amsterdam, om nou zelf een auto te huren en dat bankstel hierheen te krijgen, dan is het toch wel heel makkelijk als je gewoon meteen op Marktplaats vanuit de app of vanuit de site kan regelen.
Hoe ver gaat u daarin? Want ik heb met uw voorganger gesproken een paar jaar geleden en die zei, het is eigenlijk heel simpel. De missie van Marktplaats is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. En distributie, finance, dat is niet onze kerntaak. We moeten daar misschien wat mee, maar in principe draait het bij Marktplaats om vraag en aanbod bij elkaar brengen. That's it.
Maar ik hoorde net dat we het zo makkelijk mogelijk willen maken.
Precies. Wij hebben een droom. En de droom is dat wij willen dat elke koper en verkoper binnen 5 minuten moet kunnen handelen. Een succesvolle deal kunnen sluiten met een glimlach. Die glimlach is ook heel belangrijk. Dat betekent nog steeds dat wij niet zelf couriersdiensten gaan aanbieden of leningen gaan afsluiten. Maar
sluit u uit. U zoekt daar altijd partners bij.
Wij zoeken daar altijd partners bij. Ja, wij zijn heel goed in het samenbrengen van koper en verkoper. En het zorgen dat zij zo snel mogelijk kunnen handelen. En zo gemakkelijk mogelijk kunnen handelen. En wij kijken daarbij welke partner kan ons helpen om bepaalde barrières verder weg te nemen. Om het echt zo makkelijk mogelijk te maken voor onze gebruikers.
En in dit geval, wie heeft wie benaderd? Want ik snap het belang van Marktplaats. Ik snap ook het belang van PostNL. Want die zoeken ook naar nieuwe manieren om in de toekomst relevant te blijven. Hoe is die samenwerking ontstaan?
Wie benaderd heeft, weet ik niet precies. Maar we zijn al jarenlang met elkaar.
CEO van Marktplaats.
Nou, we zijn al jarenlang met elkaar in gesprek. Dat is zeker. En we hebben ook al vaker gesproken over we hebben op dit moment ook al een samenwerking. Maar dat is nog een iets meer basis service. En we zijn eigenlijk al een hele tijd met elkaar in gesprek over hoe kunnen we dat nou echt beter maken. Hoe kunnen we het nou zo relevant en gemakkelijk mogelijk maken voor onze gebruikers?
Maar waarom duurt het zo lang? Daar begin ik dan nieuwsgierig naar te worden als u jarenlang in gesprek bent.
We hebben ook al jarenlang een samenwerking. Dus de samenwerking aan zich is niet nieuw. We hebben nu de service volledig geïntegreerd in de marktplaatsomgeving. En de service ook sterk verbeterd. Het echt zo makkelijk mogelijk maken om je product te versturen.
Meer service, meer gemak, meer kosten ook voor Marktplaats?
Meer kosten. Nou, uiteindelijk wat ik net zei, we hebben zo'n 11 miljoen advertenties live staan. En daarvan kan de helft verstuurd worden. Of dat geven althans de verkopers aan. En als koper en verkoper dat besluiten, dan is het aan de koper om de kosten voor de verzendingen te betalen. Dat niet aan Marktplaats. Ja.
Marktplaats bestaat 20 jaar. U bent niet al 20 jaar CEO, wel heel lang betrokken bij het bedrijf. Wat is er in die 20 jaar, denkt u, vooral veranderd? Wat is de belangrijkste verandering?
Nou, laat ik allereerst beginnen met wat niet veranderd is misschien. Dat is namelijk de kleur. En ik krijg namelijk heel vaak als allereerste de vraag van, goh, wanneer gaan jullie die kleur aanpassen? Ik zal het ook maar meteen
waarschijnlijk
stellen.
Waarschijnlijk omdat die een beetje saai is, misschien.
Het is echt een typische marktplaatskleur. En alle gebruikers, die Nederlanders, ja, die kennen die kleur ook gewoon. Dus het is een kleur die 20 jaar geleden bij de introductie al aanwezig was.
Vindt u het zelf een mooie site?
Ik vind het zelf een mooie site, maar vooral omdat hij
praktisch is.
Omdat hij praktisch is. Hij doet wat hij moet doen. En hij is ook al, ik vind het eigenlijk een heel groot compliment als mensen zeggen, hey, die site die verandert gewoon niet.
Dat is toch geen compliment, dat is een constatering.
Maar het is in die zin een compliment, want er verandert wel degelijk heel veel. Elke week hebben we 200 tot 300 veranderingen die op de site worden doorgevoerd. Maar het feit dat onze gebruikers dat niet zo ervaren, maar het gevoel hebben dat de site nog steeds hetzelfde is, dat geeft eigenlijk alleen maar aan hoe krachtig het concept is.
Maar u vraagt die gebruikers waarschijnlijk wel wat ze vinden van de site en wat ze verbeterd zouden willen zien. En dat zit dan denk ik ook in die veranderingen. Maar krijgen ze daar ook iets over teruggekoppeld?
Ja, we zijn heel vaak, of eigenlijk continu met onze gebruikers in gesprek. Nou, dat doen we op heel veel verschillende manieren. We zitten hier tegenover station Amstel. We lopen ook heel regelmatig gewoon even naar buiten om met onze klanten in gesprek te gaan. En het voordeel van een site als Marktplaats is dat bijna elke Nederlander Marktplaats kent en gebruikt. Dus ja, zeker met onze gebruikers kijken we naar wat gaat er op dit moment goed, maar wat kunnen we ook nog beter doen? Dus welke diensten kunnen we nog verder toevoegen om handel zo makkelijk mogelijk te maken?
Vertel jij eens, Thomas, wat vind jij als gebruiker van Marktplaats?
Nou, ik ben niet een hele frequente gebruiker. Maar ik denk dat het praktisch is. Ik vraag me wel af, als die klanten toch vragen wanneer die site een keer verandert, of wanneer de kleuren veranderen, dan voelen zij kennelijk een behoefte, of dan denken zij dat het mooier of beter kan. Dus u valt het op als een compliment, maar kennelijk is er een behoefte aan verandering.
Nou, ik kan ook zeggen dat er heel veel verandert. Ik zei het net al even, 200 tot 300 veranderingen per week. En er zijn ook veranderingen in de afgelopen jaren. Ik zal er een paar benoemen. Waar we juist samen met onze gebruikers aan hebben gewerkt. Zo is het sinds een paar jaar bijvoorbeeld mogelijk om meteen een betaalverzoek te versturen op Marktplaats. Hebben we de gelijk oversteken service geïntroduceerd. Maar hebben we ook heel veel gewerkt, ook dankzij input van onze gebruikers, aan het veel meer personaliseren van de app. Kijk bijvoorbeeld, nou ja, als jullie de app openen, dan zien jullie waarschijnlijk een andere Marktplaats dan die ik zie. Dus het gaat echt heel erg om op jou afgestemde voor jouw feed.
En geldt het alleen voor de app of ook voor de site? Want ik moet zeggen, als niet zo frequent gebruiker heb ik die app niet eens.
Gelukkig ben je in de minderheid, want heel Holland handelt, kun je wel zeggen. Gelukkig hebben heel veel mensen onze app wel.
Maar als ik de site open, krijg ik dan ook een op mij gepersonaliseerde site te zien, of niet?
Nee, dan moet je eerst iets ingevoerd hebben, denk ik.
Dus als jij afhankelijk van, je vertelde me net dat je dit weekend iets hebt
mijn racefiets. Ik zoek nog naar een beter bod.
Nou, als je dan
je oude racefiets, begrijp ik.
Nou, dan zul je zeker in de volgende of in de komende dagen, of eigenlijk al vandaag, als je opnieuw naar Marktplaats gaat, dan zul jij een gepersonaliseerde Marktplaatsomgeving zien.
Daarover gesproken, niet alleen omdat het om mij draait hoor, maar stel ik heb iets erop gezet gisteren. Wat is nou een gangbare termijn voor die transactie dan? Want u wilt dat zo snel mogelijk. Dan gaat het om misschien als die deal al tot stand gebracht is. Maar hoe lang moet je blijven hopen op iemand die er toch wat meer voor over heeft?
Dit is volgens mij een hele persoonlijke vraag.
Nee, want het geldt voor iedereen, denk ik.
Hopen is best ingewikkeld.
Dus ik zei net al, wij willen dat kopers en verkopers in 5 minuten kunnen handelen met een glimlach. Er zijn heel veel marktplaatsgebruikers. Eigenlijk die 5 minuten, dat is meer een doel. Maar er zijn heel veel gebruikers die het juist leuk vinden om lekker rond te kijken op Marktplaats en inspiratie op te doen. Wat we bijvoorbeeld zien is met de gelijk oversteken service, dat het handelen steeds sneller gaat. Dus dat als je een bericht of als je een advertentie plaatst, en de verkoper de koper en jij komen tot een deal, dat de advertentie al na een paar dagen weer van Marktplaats wordt verwijderd.
We praten zo meteen, als de microfoon niet aanstaat, nog even door over mijn persoonlijke bezonjes.
Daarna sommige gaan we verkopers door. Willen de vraagprijs hebben, Thomas.
Op Twitter regent het ook aan vragen. Ik ga ze zo meteen beantwoorden en Annemarie Buitelaar ook in het tweede deel van dit gesprek.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
De gast is de CEO van Marktplaats, Annemarie Buitelaar. Mijn zakenpartner is Tanja Nagel. Online zijn we te vinden op Twitter via @BNRZaken. Uw vragen en opmerkingen zijn daar zeker welkom. Wij beginnen nu met de dilemma's. U moet kiezen, achteraf kunt u nuanceren. Marktplaats is klaar voor de komende 20 jaar. Of als we niet oppassen, worden we van alle kanten ingehaald.
Marktplaats is klaar voor de komende 20 jaar.
Algoritmes hebben de toekomst of een passende markt van vraag en aanbod, dat blijft grotendeels mensenwerk.
Algoritmes hebben de toekomst, maar dat komt met input van de mensen.
Ik dacht dat het nuanceren pas later aan de orde was, maar het is hier nu toch al gebeurd. Dan het derde en laatste dilemma. Door producten een tweede of een derde leven te geven, bewijzen we het klimaat een dienst. Of met ons enorme aanbod bieden we mensen vooral veel waar voor weinig geld.
We bieden zeker het klimaat. We bewijzen zeker het klimaat een dienst.
Eerst nog even naar de komende 20 jaar. Want een misschien relevante vraag is ook onder wiens hoede u die komende 20 jaar gaat beleven. Het is niet uw favoriete gespreksonderwerp, denk ik. Maar eBay, waar u sinds 2004 onder valt, heeft in maart dit jaar gezegd, en dan moet ik het zorgvuldig uiten, een verkoop van marktplaats te willen overwegen. Ze gaan hun belangen strategisch tegen het licht houden. Wat betekent dat voor marktplaats?
eBay luistert altijd zeer goed naar aandeelhouders. En ook zeker deze aanbeveling van Elliott wordt zeer serieus genomen. Net als altijd. Ik weet er net zoveel van als jullie.
Dit u heeft dat nu een paar keer gezegd, maar ik ben niet de CEO van Marktplaats en u wel.
Ja, dit gebeurt volledig in de boardroom in Silicon Valley. En ik heb er alle vertrouwen in dat daar grondig gekeken wordt naar wat het juiste besluit is voor het bedrijf.
Maar wat vindt u van het argument dat de dochterondernemingen eBay zouden beconcurreren op dezelfde markt?
Ik denk dat sowieso in Nederland is eBay een stuk kleiner dan in veel andere landen. En als ik kijk naar eBay en naar de rol van de aandeelhouders, dan denk ik dat het sowieso goed is dat zij ook met aanbevelingen komen. En ik denk ook zeker dat deze aanbeveling door eBay heel serieus wordt genomen. Dat er heel goed wordt gekeken naar wat is het beste voor het totale bedrijf. Wat is uiteindelijk het beste voor de klanten. En daar heb ik vol vertrouwen in dat dat op de juiste manier wordt bekeken.
Maar is het beste voor eBay ook altijd het beste voor Marktplaats?
Ik moet zeggen dat wij dat we heel blij zijn om ook onderdeel te zijn van eBay. Dat we daar ook heel veel van profiteren. Zo lopen we bijvoorbeeld voorop op technologische ontwikkelingen. Doordat we ook echt gebruik kunnen maken van bepaalde technologieën.
Maar als ik dat zo hoor, dan kunt u beter onder de hoede van eBay blijven dan uiteindelijk bij een nieuwe partij of zelfstandig verder te gaan.
Zoals ik net al zei, het wordt volledig bekeken vanuit de boardroom in de US. En ik heb er volledig vertrouwen in dat ze daar heel goed kijken naar wat het beste is voor het hele bedrijf.
Heeft u er contact over gehad met mensen binnen eBay?
Nee, wat ik net al zei, ik weet er oprecht net zoveel over als jullie. Ja, het is heel jammer.
Maar u ziet mijn blik. Ik denk, ja, dit kan toch niet waar zijn? Want het gaat over de toekomst van uw bedrijf. Het leeft waarschijnlijk ook bij de medewerkers van Marktplaats.
En bij al die gebruikers.
En bij de gebruikers.
Nou, gelukkig, de medewerkers van Marktplaats die zijn volledig gefocust op het nog beter maken van Marktplaats. En om te zorgen dat onze kopers en verkopers nog beter kunnen handelen. En daar moeten we ook vooral mee bezig blijven. Ja. En,
maar u begeeft zich in een veranderende wereld. Met grote platforms die ook hebben ontdekt dat handelen online, dat een goede markt is. Facebook, een hele grote, Katawiki in Nederland. Nog wat niche sites, zoals Woppa, dat we hier laatst te gast hadden. Het wordt wel drukker. En de vraag is dan, kunt u dat allemaal zelf de baas? Of zoekt u zelf allianties? Of bent u toch beter af bij eBay? Als u het zelf nou mogen zeggen, wat kiest u dan?
Nou, u heeft sowieso gelijk dat de markt, eigenlijk de hele platformeconomie blijft heel hard groeien. En dat zie je, er zijn heel veel niches. U gaf het net zelf ook al even aan. En er zijn ook inderdaad bredere platformen die zich ook begeven op het handelen. En ook bij Marktplaats zien we dat we heel hard blijven groeien. En de afgelopen jaren, dan heb je het ook elk jaar weer over dubbele cijfers.
Blijft u zo hard groeien? Want die cijfers worden voor de buitenwereld niet bekendgemaakt. Uw voorganger zei wel, die heeft er lang gezeten, stapt op een gegeven moment op na een jaar of acht van, we moesten wel weer die groei aanslingeren.
Zeker, ja. We moesten de groei zeker aanslingeren. En we zijn ook als Marktplaats continu bezig om te kijken, hoe kunnen we dat platform nou nog beter maken voor kopers en verkopers door nieuwe diensten te introduceren. En daarmee zien we ook met al die diensten, zoals de berichtenfunctie, de chatfunctie in de app, maar ook een notificatiecentrum, ook diensten als gelijk oversteken, betaalverzoeken, zien we dat we continu weer een nieuwe impuls geven aan die groei.
Wat is dus groeien wat u betreft? Is dat meer transacties? Is dat meer klanten? Is dat meer advertentieinkomsten?
In de eerste plaats gaat het ons om het samenbrengen van die kopers-verkopers. Waar ik heel blij mee ben.
Gaat het in de eerste plaats misschien ook om omzet, of niet?
Natuurlijk zijn we ook zeker een bedrijf. Maar die omzet die komt alleen als ons kopers en verkopers succesvol kunnen zijn. En ik denk dat dat het belangrijkste uitgangspunt is. Wij zijn continu bezig om Marktplaats dus te verbeteren. Om te zorgen dat er meer kopers en verkopers terug blijven komen. Dat ze vaker naar onze site komen. En ook om vervolgens te zorgen dat ze zo snel mogelijk kunnen handelen. We noemen dat de connecties. Echt het verbinden van die kopers en verkopers. En als we dat goed doen, dan kunnen we daar inderdaad ook omzetgroei verder uit realiseren. Dat klopt.
Ik las ergens dat Marktplaats op zoek is naar nieuwe formats om de waarde voor de zakelijke cliënt te vergroten. Kunt u daar vertellen wat dat betekent?
Ja, zeker. Dat sluit onder andere aan bij waar we het net over hadden. De samenwerking met PostNL. Eigenlijk zijn wij steeds op zoek naar ook zakelijke partners die ons kunnen helpen om Marktplaats nog relevanter en gemakkelijker te maken.
Maar de zakelijke cliënt is denk ik iemand die handelt op het platform, of niet?
De zakelijke cliënt is inderdaad, dat kunnen partners zijn, zoals een PostNL, maar ook bijvoorbeeld verzekeraars. Op het moment, Marktplaats is ook de grootste autosite van Nederland. Er worden heel veel auto's gekocht via ons platform. Nou ja, zo'n auto heeft bijvoorbeeld vaak een financiering nodig, vaak ook een verzekering.
Maar zijn dat dan ook handelaren die auto's via Marktplaats verkopen?
Ja,
anders dan alleen maar particulieren?
Ja, dat zijn ook zeker handelaars. Zo'n 80% van autodealers in Nederland die handelt ook op Marktplaats. Dus die plaatsen ook hun auto's door op onze site. En daarmee, naast het feit dat we natuurlijk ook consumenten hebben die hun auto's verkopen, hebben we daarmee ook een heel groot aanbod. En zijn we dus eigenlijk steeds met partners aan het kijken hoe kunnen we het nou zo makkelijk en relevant mogelijk maken, ook om bijvoorbeeld die auto te kopen. En eigenlijk alle diensten die daarbij horen.
Is dat wat u bedoelt met AdMarkt? Want daar heb ik over gelezen. Dat betekent dat u webshops de mogelijkheid biedt om via Marktplaats te adverteren. Moet ik dat lezen als if you can't beat them, join them?
Nou, webwinkels zijn sowieso al jaren actief, ook op Marktplaats. Wat eigenlijk heel mooi is, Marktplaats is natuurlijk zo laagdrempelig. En iedereen kan een advertentie plaatsen of kan iets kopen op Marktplaats. En we zijn eigenlijk al jarenlang ook bezig met het MKB, met ondernemers en met webwinkels, om ook hun aanbod te ontsluiten op Marktplaats. We weten dat ongeveer 40% van de marktplaatskopers ook daadwerkelijk op zoek is naar nieuwe producten. Soms weten ze dat bij voorbaat niet. Dus hebben ze nog niet een keuze gemaakt of ze voor een tweedehands product gaan.
Ze worden geholpen door Marktplaats, dat ze zoeken naar nieuwe producten.
Ja, bij Marktplaats kun je inderdaad beide terugvinden. En kun je kijken van, goh, wil ik inderdaad nu het onderste uit de kan halen of een goede deal sluiten en een gebruikt product kopen? Of betaal ik misschien 20 euro meer, maar wordt het gratis bezorgd? Heb ik garantie? Dus eigenlijk willen we vooral zorgen. Uiteindelijk gaat het om handelen op jouw manier. Ja. Wij zorgen ervoor dat we het juiste aanbod hebben en
maar
de juiste
die manier,
partners.
Als ik kijk naar de reacties die binnenkomen via Twitter, gaat het over privacy en de bestrijding van oplichting. Het web wordt alleen maar groter. U gaat met steeds meer partijen zaken doen. Consumenten doen ook steeds meer zaken met elkaar. Hoe gaat u die twee zaken waarborgen? Want dat is denk ik voor de mensen echt gewoon een cruciaal beginsel om al dan niet een stap op Marktplaats te wagen.
Ja, zeker. We zien ook dat internetoplichting is ook van alle tijd. Wat we doen om Marktplaats veiliger te maken is heel proactief ook de samenwerking aangaan met politie, met overheidsinstanties, om ons gebruikers zo goed mogelijk voor te lichten. Nou, gelukkig, het is eigenlijk opvallend hoe goed het gaat en hoe weinig zaken er zijn, maar elke is er één te veel.
Wat weet u van gebruikers? Volgt u ze via de app of houdt u vooral alleen transacties bij? Hoe volledig is uw profiel van mensen die handelen op Marktplaats?
Nou, we houden ons vanzelfsprekend volledig aan wet en regelgeving. Zijn natuurlijk volledig ook GDPR compliant. Wat wij weten is natuurlijk van, nou ja, op het moment dat jij geïnteresseerd bent in een product, dan kunnen we natuurlijk wel die data gebruiken om te zorgen dat dat jouw Marktplaats, jouw persoonlijke Marktplaats, ook weer gevuld wordt.
Ja, maar als je daar toestemming voor geeft.
Inderdaad.
Ja. Maar als je dan kijkt, want dat zijn allemaal verschillende doelgroepen. Want als ik hoor dat gratis eigenlijk normaal gesproken het eerste woord is waar iedereen op googelt, dan is degene die misschien mooie producten als verkoper wil neerzetten, en dan niet zozeer een particulier als wel een zakelijke verkoper, die heeft een ander soort doelgroep nodig. Maakt u dan ook onderscheid in doelgroepen?
We hebben elke dag 2,1 miljoen gebruikers. Per maand zijn dat ongeveer 8 miljoen mensen. Dus bijna elk huishouden in Nederland handelt op Marktplaats. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, we hebben zo'n 1600 advertentiegroepen. Dat zijn bijna allemaal niches. Daar zitten bijvoorbeeld wielrenliefhebbers bij, zoals Thomas naast mij. Maar daar zitten inderdaad ook de autoliefhebbers bij. Daar zitten ook de moeders die op zoek zijn naar mooie nieuwe.
Maar dan zitten jullie ook op dat profiel te richten, zeg maar.
Nee, eigenlijk, we hebben dus inderdaad zoveel advertenties. En daarmee is Marktplaats niet alleen een hele grote handelssite, maar hebben we ook heel veel niches, zou je bijna kunnen zeggen. Doordat we zoveel categorieën hebben.
Ik ga ervoor zorgen dat de temperatuur niet alleen buiten flink oploopt, maar ook hier in de studio met uw favoriete nummer. We luisteren naar een kort fragment. te kort, maar net genoeg om te horen dat het gaat over Chan Chan van de Buena Vista Social Club. We vragen aan onze eerste gast altijd wat zijn of haar favoriete nummer is. U koos hiervoor, waarom?
Toen ik vrijdag de vraag gesteld kreeg van goh, kom met je favoriete nummer, dacht ik oké, het wordt zo ontzettend warm. Ik moet gewoon met iets zomers komen. En dit was het eerste nummer dat mij te binnen schoot. S'avonds op het terras met nog een glas wijn. En deze temperaturen, nou, dat staat garant voor
en dan een uitzicht
fijne zomeravond.
Op die glijbaan, dacht ik. Maar goed. Annemarie Buitelaar, de CEO van Marktplaats. Dank, fijn dat u er was. Wie een dagje naar een attractiepark wil, moet steeds dieper in de buidel tasten. Zometeen meer over die prijs.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Wie een dagje naar een pretpark wil, moet flink in de buidel tasten. Dat was al zo en dat blijft zo. Pretparktickets worden namelijk steeds duurder, blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws onder 53 pretparken. De afgelopen 2 jaar ging de prijs met 10% omhoog. Reinoud van Assendelft de Koning is pretparkexpert, heeft een adviesbureau voor leisure en cultuur. Welkom.
Dankjewel.
Wat is de belangrijkste verklaring voor die prijsstijging?
Nou, de prijsstijging wordt al voor 3% wordt die al veroorzaakt door de btw-verhoging natuurlijk. Dat is een vaststaand gegeven, daar kun je niet zoveel aan doen. Maar verder is het ook zo dat de attractieparken gewoon om de 3 jaar zo'n beetje enorme investeringen moeten doen om de bezoekers tevreden te houden en ze terug te laten komen. Dat is denk ik de belangrijkste reden ook. Als je kijkt dat een achtbaan die kost op zijn minst al zo'n 10 miljoen euro. En als je kijkt naar de grote attractieparken zoals de Efteling die eervorig jaar Symbolica heeft geopend, dat was een investering van 32 miljoen euro. En ja, het zijn natuurlijk toch bedrijven die investeringen terug moeten verdienen.
Zit daar wel een grens aan? RTL ging uit van een bepaald voorbeeldgezin dat aan tickets 150 euro kwijt was en dan was er nog niks gegeten en gedronken. De wal keert het schip toch een keer?
Nou, er wordt ook onderzoek gedaan naar de zogenaamde indifferente prijs. Dan ga je dus het aantal bezoekers en de hoogte van de prijs ga je met elkaar vergelijken. En dan kun je zelf bepalen waar dat omslagpunt ligt. Maar ja, het is nou eenmaal zo dat kost behoorlijk geld. Maar je moet kijken naar de waarde van het entertainment per uur. Als je bijvoorbeeld naar een musical gaat, nou, dan betaal je al gauw voor The Lion King bijvoorbeeld 10 euro of voor Soldaat van Oranje 119 euro. En dan sta je na 2,5, 3 uur sta je weer buiten.
Maar bij de Efteling sta je al een uur in de rij. Dat heeft niet zo heel veel met entertainment te maken, toch?
Je staat in een attractiepark, sta je gewoon, ben je 7,5 uur gemiddeld, ben je onderdak, laten we het zo zeggen.
Ja, dat snap ik wel. Maar goed, hoe vaak, als je echt gewoon gaat kijken hoeveel minuten je dan echt in een achtbaan zit, als je het zo gaat beredeneren, dan betaal je per minuut natuurlijk ontzettend veel geld.
Ja, maar dat vind ik geen goede vergelijking. Je gaat niet alleen naar een attractiepark om in een achtbaan te zitten. Je gaat er vooral naartoe omdat je met je gezin of met je familie of met je vrienden plezier wil hebben een hele dag. En die achtbaan die is daar een onderdeel van, tuurlijk. Maar het is ook de hamburger eten, de landscaping zien, de spanning in de rij van dadelijk zitten we in de achtbaan. En dat telt natuurlijk ook.
En is het nou zo in Nederland dat je ook op dagen dat het niet zo druk is minder betaalt voor de toegang? Of is het altijd hetzelfde?
Kijk, je betaalt natuurlijk de hoofdprijs betaal je altijd in het hoogseizoen. Dat zijn de maanden juli en augustus. En de meeste parken die hebben echt voor de periode tot juli hebben ze een gereduceerde prijs. En als je online koopt, dan is de prijs natuurlijk helemaal gereduceerd.
Zullen we onszelf maar even geruststellen door te kijken naar prijzen in het buitenland? Want daar ligt de ticketprijs nog vaak aanzienlijk hoger, hè?
Ja, dat klopt. Als je in Duitsland alleen al gaat kijken, dan zit je gemiddeld zo per persoon een tientje hoger. Als je in Amerika gaat kijken, waar veel mensen toch naartoe willen, in Orlando bijvoorbeeld, als je daar naar Disney of Universal wil, dan betaal je zo'n $117 tot $125 voor een kaartje voor 1 persoon voor 1 dag.
Nou, laat dat dan ook maar eens gezegd zijn. We praten zo meteen overigens met een start-up waar je per minuut betaalt als je naar het museum wil of een pretpark. Misschien is dat nog een optie. We hadden het er al nu over met Reinoud van Assendelft de Koning, pretpark-expert, eigenaar van een adviesbureau voor leisure en cultuur.
Beursupdate.
Ja, de markten hebben het lastig de laatste tijd. Er zijn meerdere signalen dat de economische groei aan het teruglopen is. Zo kwamen er vanmorgen cijfers over het ondernemersvertrouwen in Duitsland. En dat zakt verder weg. Jos Versteeg, met een colbertje aan vandaag. Want het is per slot van rekening maar 32 graden buiten. Van Insinger Gillissen, welkom. Fijn dat je er bent.
Dank je wel.
Moeten we, als we kijken naar die teruglopende economische groei, dan inderdaad vooral naar Duitsland kijken? Of zijn er nog meer data die jij hanteert?
Nou, Duitsland is wel heel erg belangrijk daarin. Duitsland is echt het belangrijkste land van Europa. Maar we zien het in meer landen niet echt goed gaan. Ook in Frankrijk niet. En dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de automobielindustrie, waar het nog steeds heel moeilijk gaat. En Duitsland, ja, heeft ook last van de export, van de handel. Je ziet het vooral bij de industrie waar de problemen zijn. Als je kijkt naar de diensten, dan is het lang niet zo slecht.
Ja, want er kwamen volgens mij vrijdag nog cijfers naar buiten over de inkoopmanagers, die door andere mensen ook weer uitgelegd zijn als, nou,
de inkoopmanagersindex waren dat, indices waren dat in het geval bij de industrie, dat het zelfs licht verbeterde. Maar ja, het is nog wel onder de 50. Hè. Dat betekent dat de krimp is. Dat betekent dus eigenlijk dat er wat minder krimp was dan de maand daarvoor.
Ja.
Dus ja, de industrie gaat zwak, gaat slecht. Maar de industrie is over het algemeen relatief klein. Dat is al het meest cyclische deel. Maar ja, omdat het zo klein is, is het effect nog niet dat we richting een recessie gaan. Dat het
niet
zo slecht
richting
gaat.
Recessie, want dat woord wordt nu wel genoemd. Niet alleen door jou, maar ook door anderen.
Ja, daar heeft iedereen het voortdurend over. Het is wel grappig als je bijvoorbeeld naar de cycli kijkt in Amerika. Dan zie je een beetje om de 10 jaar komt er wel een recessie aan. En
nou, dan komt die.
Wat zeg je? Dat zou je, als je er zo naar kijkt, dan zou je dat kunnen verwachten. Wat daarachter zit, is dat je, als je daar bijvoorbeeld de werkloosheidscijfers doorheen zet, dan zie je dat als de werkloosheid zo onder de 4% komt, ja, dat het dan moeilijk wordt. Hè? Dan heeft iedereen een baan, iedereen wil dingen kopen. Maar de bedrijven, ja, die kunnen weinig nieuwe mensen meer binnenkrijgen. Dus dan zie je meestal ook dat de lonen wat beginnen te stijgen. Dan krijg je echt zo'n loonprijsspiraal. En ja, daar duidt het nu absoluut niet op. We zien juist hele lage inflatie. En er is geen enkel teken dat de inflatie begint toe te nemen.
Nou, hoe komt dat dan, die lage inflatie? Want dat is waar centrale bankiers vooral naar kijken. Die 2% is in Europa heilig, is in Amerika heilig.
Ja.
Zit er niet aan te komen?
Nee, absoluut niet. Als je kijkt naar de inflatieverwachtingen over 5 jaar, dan wat is een indicator waar de Europese Centrale Bank heel erg naar kijkt. Dat is 1,2% of zo. Dus men, ja, de inflatie is weg. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Dat heeft te maken met demografie. Dat de bevolking aan het vergrijzen is en daardoor mensen minder uitgeven. Oudere mensen geven minder uit, die sparen wat makkelijker. Het heeft ook te maken met, zeker in Amerika zie je dat omdat er veel oudere mensen met pensioen gaan, ja, die hebben over het algemeen hogere lonen. Dus die verdwijnen uit de arbeidsmarkt. En jongere mensen die wat minder verdienen, die komen erin. Dus die hele vervanging heeft ook een effect op de loongroei. Nou ja, verder heb je
maar
nog,
maar kijken die centrale bankiers dan nog wel naar de goede dingen? Dat is natuurlijk ook al eerder gezegd. Van misschien zitten we in een totaal andere financiële situatie en zijn de indicatoren waar we ons aan houden niet meer van toepassing op wat nu aan het gebeuren is.
Nou, er is altijd al wel een grote discussie over in hoeverre je de inflatie ook goed kunt meten. Want je hebt allerlei verschillende metingen. In Amerika wordt die weer anders gemeten dan in Europa. Waardoor ze eigenlijk niet goed vergelijkbaar zijn. Maar wat wel is, is dat je een beetje inflatie nodig hebt. Hè? Want als je geen inflatie meer hebt, kijk, nu kun je zeggen, als er geen loonstijging meer is, dat je de lonen, zeg maar, per saldo krimpt, omdat er 2% inflatie is. Als dat nul is, ja, dan kan dat niet meer. Dan kun je heel moeilijk loonmatiging hebben. Maar het is ook heel moeilijk te bestrijden. Kijk maar naar Japan, hè, waar het deflatie, je kunt de rente niet meer verder laten verlagen. Het is heel lastig om uit een periode van echt deflatie om daaruit te komen.
Maar dat speelt natuurlijk ook in Europa. Als we hebben het zo meteen met de economen ook nog over Draghi en zijn extra maatregelen. Ja, de rente is natuurlijk al heel laag bijvoorbeeld al.
Ja, in Europa zijn we dus wat dat betreft slechter aan toe dan in Amerika. Maar toch, Draghi heeft dat vorige week duidelijk gezegd in Sinta in Portugal. Hè, ik heb nog wel meer munitie. Het is wel minder. Hij komt steeds meer met lege handen te staan. Hij zal het niet zo gauw toegeven dat hij met lege handen staat. Maar er kunnen nog flink wat obligaties opgekocht worden. Het zijn pure regels die hij zegt. Van we mogen maar 30% van de beschikbare obligaties kopen. Maar hij kan zwaarder inzetten en nog meer obligaties kopen. Daarmee kun je de rente wel nog meer verder naar beneden drukken. Maar je kunt je dan inderdaad toch wel gaan afvragen of dat nog wel effect heeft. Hè? Veel mensen die zien dat de geld op de spaarrekening niet snel vermeerdert, dus gaan ze per saldo nog meer sparen. Dus ja, je kunt daar wel ernstige twijfels bij zetten. Ik denk dat het veel beter zal zijn als een aantal landen waar het wat minder gaat, als die gaan de economie gaan stimuleren door veranderingen door te voeren. In Italië wat meer die hele stringente arbeidsregels te verbeteren. In Duitsland misschien zou het wat mooi zijn als daar wat meer geïnvesteerd zou worden, bijvoorbeeld in infrastructuur. Dus dat zou wel beter zijn. Maar dat zegt Draghi ook constant. Hè, van ja, ik doe veel, maar de overheden doen eigenlijk veel te weinig.
Hij moet het ook allemaal wel doen, omdat de politiek het gat laat vallen.
Ja, dat klopt. Dat klopt
dat, hij dat zegt, of dat klopt dat hij dat terecht constateert.
Dat heb je heel goed gezien.
Yes. Nou, dan ga ik op een hoogtepunt een einde maken aan dit gesprek. Jos Verstegen van Insinger-Gillissen, dank dat je er was. Tot volgende week.
Tot volgende week.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Tanja Nagel, commissaris bij EY en Kasbank en P&O Consultants. En we gaan praten over per minuut betalen voor een busje, een trampoline of een museum. Het klinkt allemaal best redelijk. En met tap per use is het ook allemaal mogelijk. Door tijd te tappen kan een bezoeker meer tijd en geld besparen. De gast is oprichter Wilbert Witkamp. Welkom.
Dank je.
Op de dag dat RTL Nieuws heeft uitgezocht dat de prijzen voor onder andere pretparken weer behoorlijk stijgen, zo'n 10%. Heeft wel aan de champagne gezeten?
Dat gaan we wel doen, ja.
Met als aanleiding dit bericht?
Nee,
of drinkt u gewoon iedere dag champagne? Kan ook, hoor.
Nee, hoor. We maken er wel elke dag een feestje van. Maar het een champagne-moment noemen vind ik niet correct. Het feit is wel dat daar een reden ligt achter die prijsverhoging. En dat is uiteindelijk het kunnen geven van veel korting.
Ja, nou ja, die prijsverhoging, althans dat wordt gezegd door RTL Nieuws, heeft te maken met een btw-verhoging en het feit dat die pretparken investeren. Dat moet worden terugverdiend. Dat lijkt me dan de voornaamste verklaring, toch?
Dat zou een hele logische verklaring kunnen zijn, waren het niet dat de kortingen op dit moment zo veelvuldig in de markt worden gezet. Niet alleen in aantal, maar ook in het percentage korting, dat er eigenlijk weinig overblijft van dat hele prijsbeleid.
En daarmee bedoelt u dat gebruikers nooit de nominale prijs betalen, maar ergens altijd korting krijgen? Of wat bedoelt u?
Nou, ik weet zeker dat er consumenten zijn die de reguliere prijs betalen. Maar dat aantal is zeer beperkt.
Okay.
Dus er zijn steeds meer mensen die via een spaaractie van een supermarkt goedkoper naar een attractiepark gaan, of die online kijken wat er allemaal te halen is, zodat die reguliere prijs nauwelijks betaald wordt. En omdat die nauwelijks betaald wordt, moet die omhoog?
Eigenlijk wel, ja.
Oké. En toen dacht u, daar spring ik in. Met tap per use, hoe werkt dat?
Nou, ten eerste misschien even goed te vertellen, mijn achtergrond is Yellowbrick. Het pay-per-use gebeuren als het gaat om parkeren. Daar hebben we veel ervaring mee opgedaan. En ook met de ploeg die achter ons staat bij tap-per-use. De gedachte komt voort uit een eigen ervaring. Dat ik om 9 uur bij een buitenpark stond. En met mijn zoontje van 8, Hugo. Die uiteindelijk niet doorging omdat we met al de regen maar even moesten schuilen bij oma. En om 3 uur tot de conclusie kwamen, ja, dat hij zei, ja, maar nu gaan we toch echt naar buiten. Want het is mooi weer. Toen zei papa natuurlijk van Nederlands als hij is, nou, dan ga ik geen 3-dagkaarten verkopen. Dus we bedachten allerlei redenen om niet te gaan. Daar is een tweede moment bijgekomen. In de Albert Heijn zie je in de supermarkten de opkomst van kleine ananasbakjes. Die bakjes worden voor €2 verkocht.
Zo een echte ananas
is €2,19. En als je dus dat combineert, dan zeg je, in leisure heb je veel ananassen. Dat doe je af en toe, maar er zijn gebruikersmomenten met kleine ananasbakjes dat je veel vaker kunt gaan. En dat is eigenlijk de kracht van tap per use.
Kunt u uitleggen waarom dit ook interessant is voor zo'n attractiepark? We hebben het over het attractiepark, maar het gaat ook over musea. Het gaat over talloze culturele en ontspanningsmomenten die u aanbiedt.
Ja, het is niet voor niks dat dit soort partijen ook online lage bedragen aanbieden. Dat doen ze om een stukje data te verkrijgen. Een van de dingen die wij bieden is weliswaar op 4 postcode-niveau, zoals ze dat noemen, AVG-proof. Het bieden van data van waar komt nou iemand vandaan, hoe lang is die binnen, met welke samenstelling en op welk moment maakt die eigenlijk gebruik van deze dienst.
En hoe ziet zo'n samenwerkingsovereenkomst eruit?
Wij zijn niet een dicketeer, we zijn een digitaal platform. En je kunt 2 dingen heel goed doen met ons. Je kunt betalen voor gebruik. En de eenheid die we daarvoor gebruiken is per minuut. Aan de andere kant hebben wij dynamische beprijzing.
Sorry, maar ik bedoel eigenlijk de samenwerking met de de pretparkhouders, zeg maar even.
We benaderen ze één voor één en vragen of ze mee willen doen om te leren hoe je dynamische beprijzing toe kunt passen, zodat je je klaar kunt maken op het pay-per-use-model van de toekomst.
Maar ze, om ze dat te leren en om vervolgens u als leverancier omzet te...
Ja, ja, dat klopt.
Maar werkt een pretpark of een museum ook niet een beetje als een sportschool? Dat je denkt, nou ja, goed, iemand betaalt voor de hele dag, of in het geval van de sportschool de hele maand, en hij komt maar twee keer en daarna vergeet hij het abonnement. Waarom zouden ze dit doen? Want het is natuurlijk ook een makkelijke manier om min of meer slapend rijk te worden, toch?
Als je het hebt over abonnees, dat wel. Maar dat zijn mensen die graag een verplichting aan willen gaan. Onze doelgroep zit op de millennials en de gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar. Die willen vrijheid, flexibiliteit en gemak. En dat krijgen ze op dit moment niet. Want als je een verplichting aangaat en je hebt een kaartje, al dan niet met korting gekocht, dan zul je toch dat kaartje willen inwilligen. En nou is de vraag, wanneer ga je komen? En wat blijkt? Ook die mensen gaan natuurlijk lekker vrijdag na Hemelvaartsdag, gaan ze even met z'n allen lekker een lekker dagje uit. Overvolle parken. Er is geen spreiding. En wat wij dus geven is de mogelijkheid om de prijs dynamisch te maken met piek- en dalmomenten.
Maar hebben ze een uur daarvoor nodig? Want ik spreek in dit programma wel vaker met eigenaren van pretparken en musea. Die doen al een dynamische beprijzing.
Ja, dat doen ze. Maar dat doen ze vaak op dagdeel. En dat doen ze niet op per minuutbasis. En dagdelen betekent eigenlijk dat je jezelf in de vingers snijdt. Want op dit moment is het niet gebruikelijk dat je een dagdeel hoger kan laten zijn dan de normale dagprijs.
Oh, bij u kan het ook aanzienlijk duurder worden?
Nou, niet meer dan de dagprijs. Dat betaal je niet. Maar de yield van parken is op dit moment vaak 60-65% van de ticketprijs. En dat betekent als je bij ons laag begint met een per minuutprijs die past bij die locatie, bij dat moment.
Wie bepaalt dat, of die past?
Dat bepaalt uiteraard de locatie zelf. En die probeert die ideale prijsboog te berekenen. En hoe doet hij dat? Gewoon door lessons learned.
Maar nou even simpel voor die gebruiker. Die heeft een app, denk ik dan.
Ja.
En die heeft permanent, of die heeft eenmalig informatie ter beschikking gesteld en afgesproken op welke wijze hij of zij betaalt. En vervolgens staan ze daar met een groepje op vrijdag en denken ze, nou, laten we eens even kijken. We drukken op de app en dan zien we alles wat we nodig hebben?
Ja, wat er gebeurt, je maakt eenmalig een account aan. Je hoeft trouwens geen betaalgegevens bij ons op te geven. Het blijft beperkt tot e-mail, mobiel nummer, geboortedatum, man, vrouw, NAW-gegevens.
Dat is ook best wel veel.
Dat is best veel, maar mijn ervaring vanuit Yellowbrick leert dat 50% afhaakt op het moment dat ik u creditcard of bankgegevens ga vragen.
Dat is gek, want ik zou juist al die andere informatie liever niet bekend hebben.
Dat is een keuze, maar de markt bepaalt en 50% valt af. Die funnel weet is dat je account krijgt. En op het moment dat je die account hebt, kun je naar binnen via een start- en stopprincipe, zoals bij mobiel parkeren kennen.
En waar betaal je dan?
Je betaalt achteraf. Dus je gaat eerst genieten. U gaat daar de tijd
geen
starten.
Geen idee wat het kost?
U weet precies van tevoren wat het kost. U kijkt op de app en u ziet precies, dit is het wat ik nu betaal per minuut. U weet ook wat het maximaal kost.
Kan het ook tijdens je bezoek nog weer variëren? Dat je binnen zit? Okay, dat
als je
niet.
Eenmaal met een vliegtuig naar New York gaat voor €99... en dan wordt de prijs ook niet verhoogd, dan blijft hij zoals hij is. Dus dat is set. Maar wat gebeurt er? Op het moment dat u de prijs juist vindt, gaat u langer blijven. Zo blijkt dus nu uit ervaring. Mensen nemen dan de tijd om extra lang te blijven. En wat gebeurt er dan? Dan gaan ze ruim over de yield heen, met het gevoel ook dat er nog ruimte is voor andere diensten.
En er komt, je hebt niet van tevoren afgesproken dat je bijvoorbeeld anderhalf uur blijft, en er gaat geen pingetje van je bent nu anderhalf uur, weet je zeker dat je langer wil blijven?
Je kunt wel notificaties instellen, en dit is een hele mooie voor de toekomst. En dan kun je zelf zeggen, ik heb een bepaald budget.
Ja.
Ik wil niet over de €10 heen. Stuur mij een notificatie als u op 59 zit.
Wat u net op een hele beleefde manier zegt, is dat die mensen eigenlijk, zonder dat ze het doorhebben,
toch weer meer geld uitgeven
dan ze in het oude model zouden doen.
Als jij een verplichting aangaat, dan weet je wat je van tevoren kwijt bent. En als je flexibiliteit wilt hebben, heeft dat voor- en nadelen. Het voordeel is, na 10 minuten wordt mijn kind ziek. Wij hebben geen dagkaart gekocht. Wij gaan via Tapper Use. En dan tap je uit na 10 minuten en dan betaal je alleen voor de tijd dat je er bent geweest.
Ja.
Dat is wel een groot voordeel.
Nee, dat voordeel snap ik. Maar u en de pretparken en uw aangebonden verbonden partners, die hopen natuurlijk op het tegenovergestelde.
De pretparken maken hun eigen keuze. Er zijn duidelijk twee doelgroepen. Er zijn mensen die willen verplichtingen aangaan en er zijn mensen die willen flexibiliteit hebben. En je ziet dat niet alleen terug in het mooie voorbeeld van de ananas, maar als je kijkt naar booking.com, dan neem je een hotelkamer voor €119, maar
wordt
je mag ook 119.
Wordt eerst gemaakt over dat je de laatste bent die nog deze hotelkamer kan nemen. En dan kijk op dit moment overigens ook al 40 mensen, ja. Dit zal maar snel zijn.
Nou, ja. dat doen wij niet, nee, Thomas. Ja, dat doen wij niet.
Heel goed.
Dat doen wij niet.
Ik vroeg me nog af, u zei, we hebben één voor één die partijen benaderd. Zijn er nou veel partijen die hebben gedacht, nou, dit laten we even passeren?
Er zijn zeker partijen bij die zeggen, we laten dit even passeren. En dat komt veelvuldig voort uit angst. Want het is natuurlijk een teken van kracht als jij een prachtig product hebt en zegt als gastheer, kom maar bij mij naar binnen. Ik heb een fantastisch product. Ik weet zeker dat je heel erg lang gaat blijven en genieten.
Wie heeft u er nog graag bij?
Uiteraard altijd de Efteling.
Dat dacht ik. Ik heb even zitten scrollen, maar ik kwam hem niet tegen. Ja. Waarom loopt dat zo moeilijk?
Nou, ik vind dat niet moeilijk. Ik weet zeker dat de Efteling, als zij slim zaken willen doen, met ons in zee gaan.
Ja, maar goed, dat heeft dus ook al een keertje uitgelegd.
Maar het is niet gelukt, dus kennelijk wel.
Nou, dat zijn gesprekken die wij nog steeds hebben met ze. En waarom is dat interessant voor hun? Je krijgt herhaalbezoek. 6 keer €8 is veel meer dan 2 keer €12. En dat betekent dat mensen met onze app vaker gaan komen op momenten dat het hun past. Ten tweede, ze hebben inzicht in de data.
Geef me nog even uit. Hoeveel punten heeft u?
Nog 3. Ze hebben inzicht in de data op 4 postcode niveau. En wat is dat niveau? Je weet waar mensen vandaan komen, hoe lang ze blijven.
Dat punt.
Ja. En als derde, we hebben een inbox waarmee je horeca-stimulerende activiteiten kunt toevoegen.
Nou, het wordt voor iedereen alleen maar beter. En voor sommige mensen misschien ook duurder, voor anderen ook weer goedkoper. Wilbert Witkamp, oprichter van TapperUse. Dank voor uw komst.
Dankjewel.
Om te groeien kun je prima gebruik maken van je netwerk. Maar hoe zorg je ervoor dat je dat ook goed aanpakt? Zometeen meer.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Ondernemersdesk.
Wie als ondernemer wil groeien loopt tegen tal van vragen op. En daarom schuift Connor Clerks elke maandag aan in de Ondernemersdesk Groei. Met vandaag netwerken voor gevorderden. En Connor, jij neemt je werk serieus. Je bent op expeditie geweest.
Ja, zeker. Ja, ik ben zelf niet zo'n netwerktijger. Maar daar heb ik natuurlijk ook niet helemaal de baan naar. Maar als ondernemer kan het je absoluut verder brengen. Dus ik heb de tram gepakt naar Outside. En waar jouw zakenpartner Marilyn Mellis kantoor houdt met de Founders Carbon Network. En zij had wat hele goede tips voor me.
Als je het hebt over netwerken, of je wil het gaan hebben over netwerken, dan ga je natuurlijk eerst in je eigen netwerk rondkijken. En dan kan er maar één plek zijn waar ik naartoe ga, namelijk het kantoor van Marilyn Mellis. Marilyn, goedemiddag.
Goedemiddag.
Als je zoiets hebt van mijn netwerk wil ik gaan benutten, maar ik ben misschien zelf niet zo'n heel handig persoon. Waar moet je dan beginnen? Waar moet ik aan denken?
Nou, ik denk dat als jij van jezelf vindt, ik vind netwerken niet zo prettig, of ik voel me er niet prettig bij, of waar moet ik in godsnaam beginnen? Dan denk ik dat je al heel snel je moet realiseren en even een staartje moet maken van wie ken ik? En met wie doe ik op dit moment zaken? En vooral zelf voor ogen moet hebben, waar wil ik zelf naartoe? Wat is mijn mission en vision, zeg je nou altijd, van je bedrijf? En dan ga je daarbij zoeken van wie zijn daar nou mijn mooie voorbeelden in? Dus maak je eerst een kolommetje met aan wie zou ik me kunnen optrekken, of waar heb ik heel veel respect voor? En welke bedrijven passen daarin? En ik denk dat je een tweede kolom moet maken dat is eigenlijk gewoon je wensenlijst. Met wie zou je nou wel eens graag willen ontmoeten om meer kennis van te verkrijgen, maar ook eventueel om zaken mee te doen.
En als je nou wat lager op de ladder staat, om het zo maar te zeggen, of je bent net een beetje aan het beginnen, dan kan ik me voorstellen dat als ik een lijstje maak van mensen die ik indrukwekkend vind, of waar ik zelf iets aan zou hebben, dat ik zelf zoiets zou hebben, ja, maar wat hebben zij aan mij?
Nou, precies. Dit is een hele goede dat je dat zegt. Vandaag is toevallig een van de dagen dat wij weer een koffietafel hebben. En we hebben afgelopen week ook de lancering gehad van het Managers Carbon Network. En dat is nou precies die laag die zegt, ja, ik ben er nog niet. Althans, ik zit niet in de top, zit niet in de directie. Maar ik wil wel mijn contacten hebben en ik wil wel snel kunnen handelen en ik wil me wel kunnen ontwikkelen. En je merkt dus inderdaad dat een gat in de markt is. Want daar bestaat eigenlijk niet een juist netwerk voor. Om deze mensen met elkaar te verbinden en om dus heel snel te groeien.
Maar wat hebben die mensen die ik bijvoorbeeld belangrijk vind en interessant vind, wat hebben die aan mij?
Precies, dat is dus ook iets. Dat is eigenlijk een hele veelgestelde vraag. En ik heb natuurlijk in eerste instantie Founders Carbon Network opgericht. En vanuit Founders Carbon Network kwam dus de vraag, ja, mijn manager, en of dat nou een GM was van een hotel of een sales manager die in de stoffen zat, die aan dit hotel weer heel mooie stoffen kon verkopen, zeiden, goh, maar de andere managers of de andere CEO's zitten niet op elkaar te wachten. Je zit niet op die persoon te wachten. Dus ja, wat moet je dan doen? Hoe kom je bij diegene binnen? Want je staat zelf lager op de ladder en je weet precies hoe het gaat. Je mail wordt afgeketst, je telefoontje wordt afgeketst. En dat is nou precies de reden dat wij hebben gezegd, we hebben een prachtige vijver van founders. En deze founders zijn willing om ook de laag eronder middels hun managers en executives aan elkaar te verbinden. En het dus op die manier makkelijker te maken om de handel te creëren onderling.
Wat zie jij fout gaan bij mensen die proberen te netwerken?
Wat ik fout zie gaan zijn mensen die bijvoorbeeld, en dan heb ik het echt over een netwerkevent, nerveus zijn en eerst even twee wijntjes achterover slaan. Ik zou bijna willen zeggen, een nip van je glaasje en doe even een non-alcohol policy. Loop rond, ga als je een heel goed gesprek hebt met iemand, na 10 minuten toch door om andere mensen te ontmoeten. En denk niet, ga niet snel in je eigen comfortzone zitten.
Ik probeer me even in te beelden. Hè. Stel voor, ik ga naar zo'n event toe en dan zou ik toch best wel zeker zenuwachtig zijn. Hè. Ik ben dan ook journalisten zijn natuurlijk ook nog altijd wat lastiger, hè, qua benaderbaarheid. Wat zou ik nou moeten doen als ik zo'n zaal binnenloop en ik wil met de CEO van een groot Nederlands bedrijf gaan spreken? Ik zie hem staan. Waar begin ik?
Nou, allereerst, ja, je bent journalist, je bent natuurlijk levensgevaarlijk. Maar waarschijnlijk herkent de CEO je niet. Dus dat is al pluspuntje nummer 1. Als je op iemand afstapt en je bent daadwerkelijk, gaan we weer, geïnteresseerd. En vaak geef je iemand een compliment over zijn LinkedIn-post van de ochtend. Of iets wat hem op dat moment raakt. En dat diegene denkt, hij of zij, goh, hij is oprecht geïnteresseerd in wat ik doe. Dan zullen ze oprecht ook geïnteresseerd vragen, en wie ben jij? En dan is het gewoon een kwestie van op een goede manier omschrijven wie je bent. En ook meteen duidelijk maken wat je voor diegene kan betekenen. En als journalist kun je heel veel betekenen als je maar betrouwbaarheid uitstraalt.
Nou, ik denk dat ik aan de slag kan.
Ik denk dat jij direct aan de slag kan. Ik ga graag met je mee, hoor. Ik sleur je aan de hand mee door de hele zaal.
Nou, de zaal was nog tot daaraan toe. Maar hoe is dit afgelopen, Connor?
Nou ja, we waren net klaar en toen werd ik dus zelf helemaal genetwerkt. Voor ik het wist stond ik op een rondvaartboot met allemaal managementtypes.
Oh, het klinkt wel alsof je het nog een keer wil doen.
Ja, nee. Het was heel gezellig. Heel veel kaartjes uitgewisseld. Hartstikke leuk.
Heb je nog een garderobe die dit ook allemaal toestaat?
Ja, nou ja, ik heb vandaag een t-shirt aan voor de kijkers thuis. Maar ik had toen gelukkig wel een overhemd bij me.
Connor Clerks, dat was het voor vandaag. Morgen dan ben jij er hopelijk weer.
Ja, zeker. Gaan we het in inclusiviteit hebben over Workplace Pride-organisatie.
Mis dat niet. Morgen Connor Clerks.
Ondernemersdesk over groei wordt mede mogelijk gemaakt door NIBC. NIBC, de bank voor ondernemende mensen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Tanja, die koudt alvast even op het onderwerp van morgen. Goed en wel herhaald, maar we gaan het eerst hebben over Hello Maas. Want met dat Hello Maas kunnen bedrijven marketingkennis van buitenaf in huis halen. Oprichter Louise Doorn is hier vandaag in de studio. Welkom.
Dank je.
Want er is geld opgehaald. 4 ton.
Klopt.
Waar was dat voor nodig?
Nou, om verder te werken aan het product, het team verder te groeien en vooral te zorgen dat wij meer bedrijven kunnen helpen met sneller en efficiënt marketing in te zetten.
Want
en
wat hoe is groot dat is product? Het team? Oh, twee goede vragen in één. Hoe groot is dat team?
Ons huidige team nu is 9 mensen en we hebben 3 vacatures. Dus mochten mensen geïnteresseerd zijn in sales en marketing, kijk op onze website.
En het product, ja.
Ja, waar gaan die dan aan werken? Wat is dat product precies?
Nou, het product is tweeledig. Enerzijds helpen wij wat grotere bedrijven om een flexibele laag om hun huidige marketingteam te bouwen. Er zijn heel veel grote brands die nu in huis heel veel marketingtalent hebben. Maar wij bieden dan zeg maar een flexibele laag van, laten we zeggen, 20% van hun huidige team om de innovatie wat te accelereren. Vooral kennis en kunde over nieuwe kanalen in house te brengen. En om bijvoorbeeld ook squadteams te bouwen. Als je een nieuwe campagne hebt of je hebt extra capaciteit nodig, dan kunnen wij daar teams on demand voor samenstellen.
En hoe zorg je dan dat je juist de kwaliteit in huis hebt om mensen in die flexibele schil neer te kunnen zetten?
Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook een van onze unique selling points. We hebben een partner in de Digital Marketing Recruitment Space. Die zeg maar de talent wat bij hun ingeschreven staat, doorzet naar ons. Maar elke persoon is daar persoonlijk geïnterviewd. Dat doen wij ook nog eens een keertje. En daarnaast hebben wij ook allerlei network events op onze locatie in Amsterdam, waarbij we mensen gewoon uitnodigen om feedback te geven op onze nieuwe producten. Maar waarbij we ook in die meetings de freelancers heel goed leren kennen. Dus wij zijn wat minder, zeg maar, matchmaker wat je bij traditioneel freelancer platformen ziet. Wij willen echt een sterke community bouwen van alleen maar marketing experts die wij zowel online als offline connecten.
Maar het kan nodig zijn, hè, die flexibele schil, omdat je een campagne hebt of omdat je wat sneller groeit dan je dacht. Moeten veel bedrijven toch nog een drempel over voordat ze ook buitenshuis gaan kijken?
Ja, steeds minder. Want je merkt gewoon dat het moeilijk is om talent aan je te binden. Wij zien ook dat, en dat is ook een algemene trend, dat steeds meer toptalent, zowel aan kenniswerkers als creatieven, die kiezen er liever voor om zelfstandig te werken. Nou, daar is nog niet echt een goede manier om die te matchen aan bedrijven.
Waarom doen ze dat eigenlijk? Is dat vooral lucratiever of is dat veelzijdiger? Wat is de voornaamste reden om niet te zeggen, ik verbind me aan een bedrijf dat ik de moeite waard vind?
Nou, keuze te hebben over wanneer je werkt, voor wie je werkt en hoe je werkt.
De autonomie.
Ja. Ja.
Dan sta je hier omdat je geld hebt opgehaald. Ook al een eerdere ronde. Het gaat om bijna 1 miljoen. Wat ik opvallend vond in de berichtgeving over deze nieuwe deal, die 400.000 euro. Daar zegt de investeerder nadrukkelijk: startups geleid door een vrouw leveren 2 keer zoveel rendement op. Nou ja, er staat hier een vrouw. Ben jij ook de voornaamste reden dat ze dachten, ja, hier hebben wij geld voor over, we stappen in?
Nee, ik denk dat dat gewoon een additioneel feit is. Maar deze investeerder, Talamonte, die wil wel bewust laten zien dat diversity en inclusion binnen de VC-wereld nog wel een onderwerp is waar veel gewonnen kan worden. En zij gebruiken ook gewoon data achter elke deal om te kijken van wie hebben we voor ons staan. Wat is niet alleen de markt, maar wat is ook het founding team? En daarbinnen zien zij gewoon mogelijkheid om meer vanuit diversiteit en inclusion te gaan investeren.
Maar het is wel een bijzonder statement, hè? Want er zijn weinig venture capitalists die investeren in bedrijven die door vrouwen geleid worden.
Klopt. Ja, in Nederland is het 1,6%. Recent onderzoek van Janneke Niessen. Uh-huh. Ik woon zelf voornamelijk in New York, waar ik zelf ook als angel investeerder investeer in bedrijven. En daar is het 2,9%. Dus daar is het ietsje beter, maar nog steeds niet heel goed. Dus ja, er valt nog een hoop te winnen. En ik denk ook de zichtbaarheid van vrouwelijke ondernemers in de start-up space is heel belangrijk om te laten zien dat we er zijn, dat we gewoon solide businesses bouwen en dat de investeerders uiteindelijk investeren in de business en de passie en de ervaring ook van het probleem wat je probeert op te lossen. En dat is denk ik de belangrijkste reden waarom deze partij geïnvesteerd heeft.
Dan nog even waarin ze precies hebben geïnvesteerd. Nou, je hebt het net uitgelegd, hè. Maar wat ik ook interessant vond was een blik op de toekomst. Hello Maas kan op termijn op basis van machine learning een proactief advies uitbrengen.
Ja, dat is.
Ik weet niet wat de termijn is en wat precies dat proactieve is en in hoeverre machine learning daar een rol in speelt. Het is toch nog eventjes een toelichting graag.
Ja, precies. Nou, daar zijn we ook nog niet, maar daar gaan we dus nu wel steeds meer in investeren. We hebben nu een platform waarbij we efficiënt mensen aan elkaar kunnen matchen. Bijvoorbeeld, we hebben personality matching, wat al een nieuw iets is. Wat eigenlijk de bias die in recruiters en matchmakers zit, probeert zoveel mogelijk naar de achtergrond te krijgen. Nou, daarnaast willen we eigenlijk gewoon heel veel data ophalen over wie op welk project het meest in zijn energie zit en het meest rendement haalt. Dus wij doen bijvoorbeeld dingen als temperature check. Dat zijn 360 graden reviews die we met ongoing feedback loops doen. Zowel tussen de klant als alle mensen die op het project werken. En dat kan ook voor je interne team. Stel je bent een grote corporate, je hebt al 60 man marketeers, je haalt er een flexibele laag van 10 Hello Maas marketeers bij. Dan kan iedereen deelnemen aan die temperature check. Nou, daarmee haal je dus gewoon heel veel inzicht van wie werkt waar heel efficiënt.
Maar je zei net, we zijn er nog niet, terwijl je al van alles weet, al veel gegevens hebt. Kennelijk is er nog een schakeltje dat ontbreekt.
Ja, wij moeten ook gewoon qua team, qua data science bijvoorbeeld bepaalde skills in hebben. Maar voordat je zeg maar dat kan bouwen, heb je wel de dataset nodig. En die moet groot genoeg zijn. Wij zijn een early stage startup. We werken nu voor een aantal klanten, maar termijn werken we natuurlijk voor veel meer klanten, waardoor we veel meer datapunten ophalen. En daarmee kan dan machine learning gaan werken, want het heeft een bepaalde schaal nodig.
Logisch. En met extra kapitaal aan boord misschien ook wel sneller te realiseren. Louise Doorn was hier de oprichter van Hello Maas. Dank daarvoor.
Dankjewel.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
De snelgroeiende tweedeling op de arbeidsmarkt is een bedreiging voor onze internationale concurrentiepositie. En komen Trump en Xi tot een deal op de G20? Daarover gaat het in het economenpanel met Esther Barendrecht, hoofd Rabo Research Nederland, Bert Colijn, senior econoom bij ING, en Roelof Salomons, hoofdstratege bij Kempen en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn zakenpartner is vandaag Tanja Nagel, commissaris bij EY, Kasbank en P&O Consultants. Welkom allemaal.
Goeiedag.
We beginnen dicht bij huis, de Nederlandse arbeidsmarkt, want de commissie borst slaat alarm. Die is zich rotgeschrokken van de snelgroeiende tweedeling op de arbeidsmarkt. En ik dacht, ja, je kunt alleen maar schrikken als je iets niet verwacht. Maar is die tweedeling dan zo groot nieuws, Esther?
Nou, dat is natuurlijk geen groot nieuws. Op zich hebben we dat best wel een tijdje in beeld. Maar ik denk wel dat hij heel terechte vragen stelt bij die ontwikkeling.
Maar waar zou hij dan toch nog, om even in de termen van Borslap te blijven, waar is hij van geschrokken? Hij heeft een OESO-rapport gezien en toen dacht hij, nou ja, het is nog erger dan ik dacht.
Ja, het is in andere landen duidelijk minder omvangrijk, die flexibele schil.
En want is dat de tweedeling waar het dan voornamelijk over gaat? En waar de schrik van Borslap vandaan komt, het verschil tussen vast en flex?
Ja, ik denk dat als je naar Nederland kijkt, is 1 op de 5 banen is flex. En voor het hele OESO-gebied is het 1 op de 10. Dus ik denk dat hij daarvan geschrokken is. En waar hij dan met name op drukt, is de opmerking dat als je heel veel flexwerkers hebt, dat je dan eigenlijk niet meer investeert in de toekomst. Investeert in, ja, in de educatie, het onderwijs en de productiviteit van mensen op lange termijn. En daar wijst hij terecht op.
Ja, maar dat schrikken komt dus voornamelijk voort uit de internationale context. Want dat er in Nederland veel flexwerkers zijn,
dat is
zijn,
geen nieuws.
Dat is geen nieuws. Ja, Bert, jij houdt het ook in de gaten hoe dat internationaal zit. Er is dus echt een groot verschil tussen het aantal flexwerkers in Nederland en het aantal flexwerkers in andere ontwikkelde landen.
Ja, nou kijk, hebben we voor de crisis hebben we gezien dat er een aantal landen in Europa waren die daar juist heel veel last van hadden. Heel groot verschil tussen mensen met tijdelijke contracten en vaste contracten. Spanje is daar een goed voorbeeld van. Daar is ook op gehamerd om daar wat aan te doen, om dat verschil in de hervormingen die wij onder andere van Spanje min of meer een beetje geëist hebben tijdens de crisisjaren. Dat is gedaan omdat die Spaanse economie die kreeg daarvoor door enorme pieken en dalen. Heel veel mensen aan het werk als het goed ging. En heel veel mensen die heel snel werkloos werden op momenten dat het minder ging. Daar wilden ze in Spanje wat aan doen om dat allemaal een beetje wat te dempen, wat rustiger te maken. En dat zou. In Nederland zien we nu eigenlijk dat we juist weer meer dat zo'n kant op gaan.
Nou, is het overigens geen nieuw motto, hè? Vast, minder vast en flex, minder flex. Borslap moet daarover na gaan denken met de naar hem genoemde commissie, omdat hij daar de voorzitter van is. En dan zegt hij, we moeten het wat collectiever gaan aanpakken, Roelof. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik weet niet of collectiever aanpakken het punt is. Wat je denk ik wel ziet, en dat is denk ik een thema wat onderliggend speelt, en dat is het thema wat de afgelopen weken continu terugkomt, is dat de macht meer bij het bedrijfsleven ligt dan bij de werknemers. En dat die balans een beetje door lijkt te slaan. Kijk, voor werkgevers is het natuurlijk prima dat je een hele dikke, flexibele schil hebt, want dat is makkelijk om bij te schalen. Maar ja, je ziet dat hier mis je dus eigenlijk de vakbonden die hier een rol zouden kunnen spelen. En ze waarschijnlijk ook zouden moeten spelen om die balans een beetje in evenwicht te krijgen.
Ja, Esther?
Nee, eens, het gaat natuurlijk over een verschil in macht. Dat verschilt overigens wel, denk ik, tussen verschillende groepen flexibelen en ZZP'ers. Dus wat je bijvoorbeeld ziet is dat er juist in die hele grote groep ZZP'ers zijn er heel veel mensen met een behoorlijk hoog inkomen die kennelijk echt iets specifieks te bieden hebben en dat ook goed weten te verkopen. En tegelijkertijd is er ook een hele grote groep ZZP'ers die juist een heel laag inkomen hebben en zich dus waarschijnlijk in die positie bevinden dat ze een slechte onderhandelingspositie hebben. En daartussenin zit eigenlijk veel minder middeninkomens. En dat is echt daadwerkelijk anders dan bij werknemers.
Maar voor de mensen die in die echt benarde positie zitten, is er sinds kort het voorstel om echt tot dat minimumtarief te komen, die 16 euro.
16 euro, ja, waar heb je het over? Lijkt me nog steeds vrij laag. Weet niet.
Je bent niet de enige die dat zegt. Je zou kunnen zeggen, je moet ergens beginnen. Het zou, als je gaat kijken naar het regeerakkoord, ergens tussen de 15 en de 18 euro moeten liggen. Daar zit natuurlijk ook geen wereld van verschil in.
Nee, nou wat mij opvalt, het gaat kennelijk alleen maar over het verschil tussen flex en vast. Terwijl ik dan denk, we hebben ook zo'n enorm hoog percentage parttime werkende mensen. Is dat ook niet een gedeelte van het probleem? Want daar blinken we ook in uit ten opzichte van al die andere landen. Of heeft dat helemaal niks met dit probleem van Borslap te maken?
Bert.
Nou, kijk, die kwetsbaarheid die zit hem natuurlijk met name meer aan de flexibele kant. De zorg die er bij Borslap toch heerst, is toch ook voornamelijk, hè, want die mensen, daar kan je snel van af. Daarom zijn ze niet langer bij je. Lastiger om die mensen, die krijgen daarmee niet de training en onderwijs wat ze wellicht zouden moeten krijgen van hun werkgever. Dat is aan de parttime kant. Is dat misschien minder relevant voor andere lange termijn problemen die we hebben, zou je wel kunnen zeggen. Hè. We zouden misschien wat meer uren moeten gaan werken. Dat zou prettig zijn als we richting lange termijn over bijvoorbeeld de veroudering van de samenleving nadenken om toch aan de aantal uren te komen die we nodig hebben. Dus misschien een ander issue, wel ook arbeidsmarktgerelateerd en ook relevant inderdaad. Okay. Maar die kwetsbaarheid zit hem toch voornamelijk inderdaad aan de flexibele kant. En daar is het zo dat inderdaad, ja, 16 euro per uur als je daar ook aan je pensioen moet denken en alle sociale zekerheid.
Ja, want dat zegt een van de betrokkenen bij die commissie, een expert die zitting neemt in die commissie, Ruben Houweling, die zegt, we hebben onze sociale zekerheid, zoals bijvoorbeeld loondoorbetaling bij ziekte, allemaal in dat arbeidscontract gestopt. Het is tijd om dat er daar weer uit te halen. Zijn we dan op de goede weg?
Ja, nou, dat weet ik niet. Het interessante is in ieder geval wel, hè, dat we zijn toch eigenlijk weer nu over de arbeidsmarkt opnieuw aan het nadenken, terwijl we daar net eigenlijk een nieuwe wet voor hebben gekregen.
Nou, volgens mij werd daar ook al bij gezegd, we hebben nog een groot probleem, de ZZP'ers, daar komen we niet uit.
Precies.
Commissie.
Daarom, nee, exact. Nee, en zo zie je dat we zo nog best wel een tijdje door hiermee aan het emmeren zijn waarschijnlijk, voordat we met iets komen wat echt compleet is.
Ik denk dat wel ook een verdienst is van deze commissies dat ze zeggen van je moet het ook in zijn geheel bekijken. Dus je moet niet alleen kijken puur naar arbeidsmarktrechtregelgeving, maar je moet ook kijken naar je sociale zekerheid en wellicht naar je pensioenen. Dus ze kijken eigenlijk, ze zien het als een integraal geheel en dat is denk ik wel winst. Dat maakt het overigens ook meteen natuurlijk super ingewikkeld, hè, en helemaal als je het over uitvoering straks gaat hebben.
Maar heeft die wet arbeidsmarkt in balans, dat klinkt er ook al redelijk volledig, dan maar een beperkt deel behandeld en pakt deze commissie het aanzienlijk breder aan?
Ja, zo kun je het inderdaad wel stellen. Ja.
Ja. Nou is het wel zo dat meneer Borslap zelf ook een uitgebreid verleden heeft op die arbeidsmarkt. Hij was al topambtenaar op het ministerie. En hij zei, ik was er als DG op dat ministerie notabene bij toen de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet in 1998 werd afgeschaft. Met de kennis van nu zou je dat natuurlijk nooit meer doen. Is dat inderdaad vooral achteraf kijken? Of heeft hij ook echt gewoon een punt? Zou je het echt nu niet meer doen?
Ja, ik denk het waar hij terecht op wijst, is dat je dus ziet dat de oneerlijke concurrentie die er ontstaat tussen mensen die in vaste dienst zijn en de mensen die niet in vaste dienst zijn, dat die met name op kosten gericht is. Dus mensen die op flexibel, die hebben vaak geen pensioen, worden niet afgedragen door de werkgever, bouwen het zelf ook niet op. Andere sociale voorzieningen zijn minder geregeld. Uiteindelijk, als je dat dan ziet, dan heb je misschien een goede flexibiliseringsslag gemaakt, maar die niet per definitie ervoor gezorgd heeft dat de werknemer er veel sterker van is geworden.
Maar dat moet wel bijna, als je kijkt naar die Nederlandse percentages in verhouding tot Europa, moet dat echt een politieke keuze zijn geweest om te zeggen dat maken we fiscaal aantrekkelijk.
En ik denk dat men toen waarschijnlijk het effect wat het heeft gehad, 1% per punt per jaar dat mensen meer flexibel zijn gaan werken. Ja, ieder jaar werd wat er 1% punt minder vast en meer flexibel. En dat is best wel ver doorgeschoten dan. Ja. En die balans wil men met deze commissie weer een beetje proberen recht te trekken.
En dan gaat het hier vooral ook over geld, over sociale zekerheid. Maar er is meer dat ons gelukkig kan maken. Esther, want samen met de Universiteit Utrecht hebben jullie bij de Rabobank een nieuwe manier ontwikkeld om die welvaart te meten. De brede welvaart, een brede welvaartsindicator. Hoe breed is dat dan?
Nou, dat is echt best wel breed. Dat kijkt niet alleen maar naar inkomen, maar ook naar hebben mensen überhaupt een baan. Want een baan heeft ook een sociale functie. Kijkt ook naar milieu, naar gezondheid, naar hoe tevreden of gelukkig zijn mensen. Opleiding, nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus dat is een behoorlijk breed geheel. En dat is ook belangrijk, want inderdaad, welzijn kun je niet alleen maar afmeten aan harde pecunia.
En er is goed nieuws.
Want het gaat de goede kant op met de brede welvaart.
Nou ja, hoe goed gaat het dan? Want je kunt het afzetten bijvoorbeeld tegen de crisisperiode.
Ja, klopt. Nee, dus het nieuws van nu was eigenlijk dat die brede welvaart weer hoger is dan het niveau van voor de crisis. Dat valt natuurlijk een beetje op, hè, want met de GDP, met BBP, het echte economische indicator, zijn we daar al eventjes voorbij dat niveau. Kun je natuurlijk afvragen waarom dan hier pas nu? En ik denk dat vooral komt omdat er gewoon ook een aantal dingen worden meegenomen die juist wat tegengas geven tegen die groei. Hè? Want bijvoorbeeld, er wordt ook gekeken naar vervuiling. Nou, je kunt je voorstellen, als de economie een beetje meer groeit, dan gaan we ook een beetje meer vervuilen. Dus op die manier heeft het een wat stabieler verloop. Deze
maar hoe belangrijk is dit? Of een andere vraag, hoe maak je hier politiek van? Want dan gaat het vaak over groei, gaat het over koopkracht. Is brede welvaart, en dat zeg ik ook even, vraag ik ook aan de andere paneleden, is dat ook in Den Haag belangrijk? Of is dat iets waarvan je zegt, nou, het is mooi meegenomen als dat ook een beetje toeneemt, Bert?
Nou, kijk, zeker. Hè, als je hoort van de sub-indicatoren die erin zitten. Klimaat is natuurlijk een hartstikke hot thema wat onwijs speelt in Den Haag. Waar ook juist nu heel veel keuzes gemaakt worden die heel erg inderdaad economie tegen verduurzaming elkaar afzetten. Dus volgens mij is het zo dat het... Het is natuurlijk hartstikke leuk inderdaad om dat in één indicator te vatten. Maar is het wel zo dat je eigenlijk wel steeds meer al ziet dat die discussies gevoerd worden? Die thema's
maar als stel het kabinet valt en er gaat nu een campagne losbarsten. Zegt Rutte dan, nou dames en heren, maar ik heb heel goed nieuws. De brede welvaart is ook een beetje toegenomen.
Nou, dat weet ik nog niet. Misschien dat Esther daarvoor nog een paar keer wat meer rapporten uit moet brengen voordat dat gebeurt. Maar het is natuurlijk wel zo dat eigenlijk als je naar kijkt van waar gaat het nou uiteindelijk om in de politiek, dan valt dit een hele hoop daarvan aardig samen die op deelgebieden wel besproken worden.
Roelof?
Ja, die mening deel ik. Er zal nog wat meer zendingswerk moeten gebeuren. Maar uiteindelijk gaat het in eerste instantie denk ik om het groeien van de taart. En ten tweede gaat het om het verdelen van de taart. En dat het een beetje op een goede manier gebeurt. En dat we daarmee niet
allerlei... Het gaat om de bestanddelen van die taart,
ja,
toch?
Ja, nou, precies. Dus hoe verdelen we het? En zorgen we dat niet als we de een wat meer geven, dat er ergens anders een stuk wegvalt. Of dat er ergens anders in een ander land ineens wat milieuproblemen ontstaan. Doordat wij het hier zo goed hebben.
Is het nog een kwestie van zendingswerk? Of zie je al dat het belang toeneemt van die brede welvaart?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er steeds meer oog voor is. En dat er ook steeds meer inhoudelijke discussie natuurlijk over is. Want hoe maak je nou de beste brede welvaartindicator? En in die zin is er ook nog heus wel wat werk aan de winkel voor de toekomst. Bijvoorbeeld CO2 zit er nog niet in. Nou, dat zou je misschien best wel voor de toekomst...
Zit er niet in?
Nee, maar bijvoorbeeld weer wel fijnstof. Want dat is ook wel gerelateerd. Dus voor de techneuten onder ons is er denk ik nog een heleboel leuk werk de komende tijd. Maar volgens mij, voor nu geeft het in ieder geval een heel mooi beeld.
We gaan het zo meteen hebben over Trump en Xi, want die gaan elkaar ontmoeten deze week op de G20. En wat komt eruit? Een deal? Zo meteen meer.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
En het economenpanel is te gast. Bestaat uit Esther Barendrecht, hoofd Rabo Research Nederland, Bert Colijn, senior econoom bij ING, en Roelof Salomons, hoofdstratege bij Kempen en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn zakenpartner is Tanja Nagel, commissaris bij EY, Kasbank en P&O Consultants. En we gaan het hebben over de G20. Nog wel een paar keer deze week, denk ik, want Trump en Xi Jinping gaan elkaar daar ontmoeten. Interessant, in het licht van de handelsoorlog. En Roelof, ik heb begrepen dat jij een uitgebreide toelichting wil geven op die ontmoeting. Wat gaat eruit komen?
Nagenoeg nul. Ik denk uiteindelijk, als je ten eerste mag je niet verbazen dat ze elkaar daar ontmoeten. Dat is denk ik, dat lag het stond wel in de sterren. En de andere kant, dat je er iets van moet verwachten, is denk ik ook niet echt realistisch. Want anders hadden ze de afgelopen maanden de luitenants en al lang met elkaar onder overleg moeten hebben. Dat hebben ze niet gehad. Dus het beste waar ik kan hopen is dat alle onderhandelingen opnieuw worden opgestart. En dat is plus.
Dat denk ik ook inderdaad. Ja, dit is echt een beetje in de marges van deze meetings moet je gaan kijken wat je er precies van moet vinden. Het is bijna een soort ECB-watch of Kremlin-watch van vroeger, hoe je dit soort dingen moet benaderen. En inderdaad, het beste waar je op kan hopen is dat er weer nieuwe teams met elkaar om tafel gaan zitten en net doen alsof de laatste fallout niet gebeurd is. En dan gaan we weer een proces van een aantal maanden opstarten waarin we hopelijk meer richting duidelijkheid gaan.
Om het af te maken, Esther, ja. Die deal, dat wordt toch gewoon, dat is een kwestie van dagen en dan hebben we hem.
Ja, nee, denk het niet.
Oh, want toch niet?
Nee, ja, er staan ook best wel fundamentele kwesties op de agenda die ook niet zo 1, 2, 3 opgelost zijn. En misschien ook wel niet in de komende maanden. Dus het gaat eigenlijk toch over het hele economische model van China, waar de Amerikanen bezwaar tegen maken. Dus daar zit ook aan de Chinese kant niet zo heel erg veel bewegingsruimte. Dus ik denk eigenlijk het beste waar we inderdaad op kunnen hopen is een soort wapenstilstand en een procesafspraak. En escalatie is denk ik ook nog niet uit te sluiten.
Ja, hij is er niet, maar ik spreek elke dag met Kees de Kort en die zegt nee, er komt een deal. China zal akkoord moeten gaan met de deal die ze verworpen hebben een tijdje terug.
Is Kees positief?
Nee, niet zozeer positief over China. Het gaat namelijk zo slecht met China dat zij wel akkoord zullen moeten gaan. En dan toch zonder al te veel gezichtsverlies akkoord gaan met de deal die ze dus een tijdje terug nog te min vonden. Maar er moet nu iets gebeuren. Er spelen dat soort sentimenten. Het gaat iets minder goed in China. Het gaat ook iets minder goed in Amerika. Nog een rol bij het misschien toch nog weer elkaar naderen.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het absoluut het geval is. Het is volgens mij inderdaad een beetje een spelletje wie knippert het eerst. Met betrekking tot hoe slecht het in de eigen economie ervoor staat. Aan beide kanten overigens nog steeds vrij redelijk. Maar je ziet ook in de VS zie je wat tekenen van gaan we misschien richting recessie. Die zorg begint te spelen. De Fed heeft al gehint op renteverlagingen. Als je nou graag een akkoord wil tussen de VS en China op handelsgebied, zou het eigenlijk prettig zijn als de Fed de rente misschien juist een paar keer verhoogt. Dat zou de druk op Trump alleen maar toedoen nemen om dat handelsakkoord door te duwen.
Maar dan zou de Fed zich laten gebruiken in die zin om tot een deal te komen.
Juist eigenlijk een beetje tegenovergestelde. Trump die hamert er juist erg op dat er meer verruiming komt. Het vereist eigenlijk voornamelijk aan de Amerikaanse kant wat een wat slechtere economie om die handelsakkoorden er sneller door te krijgen.
Maar dan zijn we in dat licht gezien goed bezig, want het gaat dus al iets minder.
Het gaat wel minder. Ja, we zien inderdaad een aantal indicatoren die zorgen wat meer. Daar komen de zorgen wat meer over. De investeringen in kapitaalgoederen bijvoorbeeld. Daar maakt de Fed zich zorgen om. En dan de handelsproblematiek zelf heeft toch eigenlijk steeds een grotere impact gehad volgens nog al dan dat we verwachten op de wereldeconomie. Op het vertrouwen, maar ook echt wel op de handel. En dat zorgt er toch voor dat de grote centrale banken zich zorgen maken en een ommekeer aan het maken zijn. En steeds meer richting verdere verruiming.
Maar de vraag is aan deze tafel al een paar keer gesteld en ook door verschillende mensen beantwoord. Het gaat iets minder, maar rechtvaardigt dat ook om binnen een half jaar zo ontzettend te draaien van een verhoging naar een renteverlaging?
Ja, dat rechtvaardigt het zeker. En ik denk zelfs dat die handelsoorlog of die handelsprikkeling niet eens nodig had gehad om die draai te maken. Je ziet gewoon dat onderliggend het bedrijfsvertrouwen begint minder te worden. En dat was op zich al in gang gezet voordat de prikkelen weer op begonnen te spelen. Dus je ziet dat bedrijven voorzichtiger worden. Je ziet dat financiële markten zich ook zorgen maken over groei, over lage inflatie. Ja, daar moet de centrale bank ook luisteren. En dat doen ze goed.
Ja, maar het is
soms
niet zo
dat te goed.
Ja, dat is eind vorig jaar gebeurd. Door die renteverhoging toch niet door te voeren.
Dat was het verhaal van het vierde kwartaal vorig jaar. We zijn nog steeds bezig de rente te verhogen. De markt zegt van nou, dat lijkt ons een beetje overdreven. In de tussentijd heeft de economie natuurlijk ook niet stilgestaan. En is die verzwakking in de economische indicatoren en de lagere inflatiecijfers alleen maar doorgegaan. Dus ja, dan moet je niet alleen stoppen met verhogen, maar moet je zelfs gaan denken over verlagen.
Dat gebeurt in Amerika. Het gebeurt ook in Europa, waar Draghi heeft gezegd: ik kom met extra stimuleringsmaatregelen. Geldt ook hier dat nodig is?
Ja, ook in Europa is die vertraging, die economische vertraging, al een tijdje aan de gang. En wat de ECB natuurlijk ook wel zorgen baart, is dat die inflatie maar niet wil doen wat ze zo graag willen. Namelijk toch wat meer stijgen. Dus ik denk, ja, zij maken zich zorgen over economie. En ik denk dat ze zich ook wel zorgen maken over de geloofwaardigheid van hun eigen beleid. En daardoor ook wat meer geschut willen gaan inzetten.
Maar wat ze nu doen, is dat geloofwaardig? Want ze zeggen nu, Roelof, ja, het is radio, maar ik zie heel duidelijk afkeuring.
Ik ben op radio, maar ik zat dat enigszins te schudden. Nee, uiteindelijk, als je
de hele lijf schudden van nee.
Nee, maar als je nu de hele tijd bezig bent om de rente te verlagen, en dat werkt dus niet om groei aan te jagen en om inflatie op een hoger niveau te krijgen, waarom denk je dan dat het deze keer met de volgende renteverlaging wel gaat werken? Dat is voor mij niet echt wat je zou moeten doen. Sterker nog, je zou eerder kunnen denken dat renteverlaging nu alleen nog maar bevestigt dat het niet zo goed gaat en bedrijven juist nog voorzichtiger worden, consumenten nog meer gaan sparen. Het is een beetje het verkeerde medicijn is.
Nou ja, kijk, Roelof is duidelijk het vertrouwen in de centrale bank daarmee al een beetje kwijt dat het nog zou, dat
het überhaupt voor groei kunnen. Het werkt niet voor groei. Het werkt prima voor financiële markten. Het gaat niet de groei verhogen.
Ja, ik denk sowieso, als je kijkt naar hoeveel ruimte de ECB nu nog heeft, wat kan je nou doen? Je kan de rente nog met misschien een paar tiende punt verlagen, maar dan ben je echt wel zit je aan de bodem. Nou, als je kijkt naar hoe er in vorige recessies op een daling gereageerd is door een centrale bank, dan zie je dat er minstens 4 procentpunt van de rente afgegaan is. Dat kan je dus niet meer doen. Dus om een echte recessie af te wenden met de rente, dat gaat niet lukken. En dat weet de ECB zelf ook wel, want ze roepen zelf heel erg dat er meer moet gebeuren door landen, dat het de volgende keer wellicht overheden moeten zijn die moeten stimuleren.
Maar Draghi zegt tegelijkertijd van, ik kan nog van alles doen.
Precies, want dat moet hij ook doen, want als hij dat niet doet, dan is men het vertrouwen kwijt dat de ECB überhaupt nog kan.
Ja, maar als hij het alleen maar zegt en hij kan het niet doen, dan is het met vertrouwen natuurlijk ook snel gedaan. Dus welke middelen heeft hij dan nog?
Nou ja, kijk, het begint steeds meer zo te zijn dat de ECB richting alternatief aan het kijken is. En ze zeggen dat QE zomaar weer kan. Hè. We hebben het die obligatie opkopen waar de ECB in december precies mee gestopt is. Daar kunnen ze zo weer mee beginnen, zeggen ze. En dan zullen ze flexibel met de regels moeten zijn. En daar zullen ze dingen op moeten vinden. Maar Draghi probeert in ieder geval de markten van te overtuigen dat dat makkelijk kan.
En tegelijkertijd, hij roept ook wel echt harder nu dat ook overheden hun steentje bij moeten dragen. En je ziet op dit moment overigens ook wel een aantal landen natuurlijk begrotingsstimulans geven, waaronder Nederland. Maar de vraag is natuurlijk, zal dat genoeg zijn? Het samen met wat de ECB dan nog kan als die economische vertraging sterker doorzet dan we nu denken. En dan is het natuurlijk het lastige, hè, dat Europese landen het onderling helemaal niet eens zijn over hoeveel stimulus ze dan nog mogen geven. Dus daar wachten dan weer hele verhitte discussies, denk ik, in Brussel over hoe we dit nou toch moeten oplossen.
En hier, want Roelof houdt het niet meer.
Ik hou het mee, prima. Nee, uiteindelijk, kijk, het hele Europese verhaal is uiteindelijk dat je de volgende stap zal van overheden moeten komen. En dat heeft Draghi terecht gezegd en dat roept hij al jaren en tot nu toe komt dat niet. Je moet hervormen, je moet meer overheidsbestedingen op laten lopen. En dat zijn met name Nederland en Duitsland die het zullen moeten doen en niet Frankrijk en Italië. Nou, daar ligt het probleem. Waar die denk ik wel in geslaagd is vorige week is
dan
om de markt
over stimulus en niet zozeer over de structurele hervormingen, toch?
De hervormingen moeten juist in het zuiden van Europa gebeuren, de stimulans in het noorden van Europa, om even helder te zijn. waar die wel in geslaagd is, denk ik heel goed, is dat die in geslaagd is om die angst voor nog lagere inflatie uit financiële markten enigszins eruit te halen en dat die erin geslaagd is om het enige transmissiemechanisme wat werkt, lagere euro en daarmee via de export wat groei aan te jagen, dat hij dat daarin geslaagd is. Ja. Dat is een positief punt.
En Trump heeft dat ook allemaal gelezen.
Ja.
Maar dat terzijde, nog even tot slot, want tot slot geldt ook voor Draghi, die natuurlijk binnenkort vertrekt. Terwijl dit toch even spierballentaal is, heeft het nou ook te maken met het feit dat hij vanaf oktober niet meer in functie is?
Wellicht, Roelof die staat gretig te knikken van ja. En nou, aan de ene kant. Aan de andere kant moet je er ook bij zeggen, als we het dan eerlijk zeggen, richting Draghi moet je wel fair zijn. En zeggen, kijk, als die rente die staat al zo laag en je moet die economie stimuleren, dan moet je dat veel al met taal doen. En als je direct op het moment zelf de rente niet kan verlagen, omdat dat bijna niet meer kan, dan moet je een beetje richting de toekomst gaan en daar alvast wat van vastzetten.
En in zijn geval betekent dat over zijn graf heen.
In zijn geval betekent dat inderdaad dat hij over zijn graf heen regeert. En dat maakt het inderdaad saai begin voor de volgende ECB-president. Tenzij het echt misgaat. Want dan heeft de volgende ECB-president de keuze wat voor onconventionele maatregelen die moet gaan nemen. En dan wordt het ineens hartstikke interessant. Ondanks dat Draghi de rente tot een flinke gedeelte in zijn termijn al vastgezet heeft.
Dank allen voor de wijsheid die weer is verspreid door het economenpanel. Esther Barendrecht was hier hoofd van Rabo Research Nederland. Bert Colijn, senior-econoom bij ING. En Roelof Salomons, hoofdstratege bij Kempen en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn zakenpartner Tanja Nagel, voorlopig even voor het laatst.
Ja, ik ben er pas in augustus weer, Thomas. Ja,
dus je begint vanmiddag op het strand?
Ja, precies.
En dan 1 augustus meld je je weer. Nou, ik kijk er nu al naar uit. Ik kijk ook uit naar de uitzending van morgen. Dan is de CEO van Hydratic te gast, Bart Aangenicht. Aangenent, ik moet het wel goed zeggen. Morgen gaat het foutloos, beloof ik. Wat ook foutloos gaat, is de aankondiging van het programma hierna. Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee en tot morgen.